ook wel een opvallende uitspraak gedaan, want u zei van, ja, het is misschien wel mijn laatste seizoen, misschien stop ik wel definitief.
Nee, dus... ik heb alles opengelaten. Ja. En men heeft vooral die ene optie naar buiten gebracht.
Bij mij, in mijn boekje staat, stoppen is gelijk aan, geloof toch geen mens.
Ik heb alles gehad als schrappen.
Ik ben nieuwsbladjournalist Janko Beekman en tijdens de kerstperiode mag ik cadeautjes uitdelen. Samen met Frankie van der Elst ga ik op bezoek bij enkele van de grootste namen uit de Jupiler Pro League en vandaag zitten we in Gent bij niemand minder dan Hein van Haasbroek. Welkom bij deze Shotcast special, welkom bij...
Jingle balls, jingle all the way.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt zeg. Daar is hij de goal. 3-0, Hans van Aken. Wat fijn, maakt zich vrij. Alderwereld trapt en scoort. Wat een goal!
Dag Frankie, dag meneer Van Haasbroek.
Dag Janko.
Zeg maar Hein.
Ik ga net vragen, eerst een praktische vraag. Mag ik Hein zeggen?
Want uiteraard.
Tegen coaches vind ik het altijd iets moeilijker om zo met de voornaam te spreken.
Ja, ik heb dat ook. Hè. Ik denk, maar goed, Hein ken ik al langer, maar we gaan ook nog bij Van Bommel. Bij Mark Van Bommel, dan denk ik ook dat ik toch coach ga zeggen.
Dat is deze namiddag. Want nu zitten we dus in Gent, Frankie. Beschrijf eens, waar zitten we exact?
Goh, we zitten in een ruimte, een soort van vergaderzaal, denk ik, waar geregeld meetings gebeuren. Een lange zwarte tafel, maar natuurlijk wel mooi ingericht. Hè, wat materiaal dat we zo een beetje meesleuren. Dus we hebben ook een haardvuur hier in mijn nek.
Warm zeker,
ja. Dat gaat uit moeten straks. Anders gaan we dat niet uithouden. Maar we hebben het gezellig proberen te maken. Een paar mooie bekers.
Ze hebben er al een paar gewonnen hier. Hè?
Ja, de titel... De beker van de titel zal er wel bij staan.
Nee, dat zijn nog de twee bekers van de U18 en de U21 van vorig jaar.
Ja, dat staat erop inderdaad. Ja. We hebben hier ook een beker staan van de titel van Gent. Die gaan we straks ook nog weggeven. Maar eerst, de mensen die zouden willen zien waar we zitten en hoe gezellig het hier is. We zijn volledig in kerstsfeer. Mensen kunnen dat zien op YouTube, waar onze afleveringen tegenwoordig ook worden uitgezonden. Kerstmis, is dat nu uw feest, meneer Van Haasbroek? Of Hein, mag ik ondertussen zeggen?
Mijn feest.
Doet je dat graag?
Ja, ik vind het wel. Het is een moment waar je eindelijk eens wat tijd hebt, wat meer tijd hebt voor de familie, zou ik zeggen. Hè. Dus dat zijn wel momenten die je graag koestert. Alleen probeert men in het voetbal om dat er ook uit te krijgen door te gaan voetballen tot 26 of 27 december. Dus ja, dat maakt dat wij nu ook op 24 en op 25 gaan trainen gewoon. Hè. Dus... Je kan niet anders. Hè.
Kan je er dan toch van genieten van dat kerstfeest? Of is dat toch met hoofd bij die wedstrijd?
Nee, je kan ervan genieten. Ook door de jaren heen natuurlijk. We zijn ook al wat ouder geworden. Dus je kan ook dat moment wel ergens inpassen. Ik ben ook iemand die graag dan zelf wat dingen klaarmaakt. Dus,
ja, een goede hobbykok heb ik mij laten vertellen.
Nee, een hobbykok.
Geen goede hobbykok. Wat is de specialiteit van het huis?
Ik kan van alles... Nee, ja, specialiteit, het kan klassiek zijn.
Wat gaat het zijn? Wat gaat het zijn? Eigenlijk wil hij dat
weten. Ja, het is dat.
Ja, we gaan eten. We gaan een kreeftje als voorgerecht sowieso. Wat hapjes. En als hoofdgerecht zal het een Philippe Rossini zijn. Dus ja.
Hebben we wel plannen, Frankie? Ja, zeker. Wat er hier bij Gent onder de kerstboom mag liggen, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar thuis, wat vraagt de coach van Gent dan? Zijn dat voetbalboeken, zijn dat biografieën van coaches? Wat mag er onder de kerstboom liggen?
Ik ben geen man van cadeautjes.
Nee?
Nee, echt niet. Dat zegt mij eigenlijk... Allee, pas op, ik ben altijd tevreden als ik iets krijg, maar... Echt moesten ze mij vergeten. Dan zou me dat echt niks doen.
Ons ook niet, Frankie.
Nee, maar ik snap dat wel. Ik zei vroeger ook altijd, mocht ik niks hebben. Maar ik heb het al eerder verteld. Nu hadden zo die draw names.
Ja.
Familie zegt, oké, we gaan dat doen. Ja, dan zijn ze eigenlijk verplicht om daar iets op te zetten. Maar vroeger zei ik ook altijd, je moet geven mij niks kopen. Zo. Nee.
Ja, Charles van Houten zei het ook gisteren. Die zei het gisteren in de podcast. Die geeft liever dan dat hij krijgt. Dat is een mooie eigenschap.
Ja, maar dat is dat is inderdaad wel een fijner gevoel voor jezelf. Als je kunt iemand te plezier doen met iets kleins, iets groots, whatever. Dan geeft dat net wat meer voldoening. Hè,
absoluut. Mijn eerste vraag is altijd, waar hebben jullie gemeenschappelijk? Hoe goed kennen jullie elkaar eigenlijk?
Kennen we elkaar goed? Nee, we hebben heel, heel lang geleden wel samengewerkt, zo mag ik het toch zeggen, als analist bij de voorloper van PlaySports, moeten we het zo noemen? Ik denk het wel, hè?
Ja.
Sporting Telenet, of wat was dat? Nee.
Ja, hoe heet
ik ben heel vroeg begonnen, in 2000 al. Toen was het nog net niet meer Canal Plus, denk ik, of zo. Het heeft 4-5 keer veranderd van naam, maar ik ken ook Frankie van het voetballen, uiteraard. Hè. Niet dat wij close contacts waren. Hij is iets ouder dan ik ook. Dus ik heb hem ook gezien spelen als jonge gast. Gaan kijken naar Europese matchen. Dortmund bijvoorbeeld. De fenomenale match tegen Dortmund. Was ik daar. Vrieskou. Maar we hebben het niet gevoeld. Echt waar. Omdat er zat zoveel in die match dat je... Het enthousiasme was toen... Ik moet zeggen dat de supporters toen ook veel beter waren dan die van nu, hè, Frank.
Daar ga ik met je over spreken.
Echt waar, echt waar. Ik vond het een...
Was alles beter, hè?
Ja, dat is wel waar. Dat is misschien wel waar.
Jullie mogen er al zijn.
Ja, hij had er nu wel de strafste match uit de periode dat ik bij de club heb gespeeld. Inderdaad, koud, keihard veld.
Ja.
Maar... Ja, een match dat van in het begin beklijfde eigenlijk tot op het einde.
Had je toen Bernhard Vuur in die kou?
Ja.
Jullie hebben nooit ook tegen elkaar gespeeld, hè? Met Harold Beken in Club Brugge.
Ja.
Hoe vaak?
Dat weet ik niet.
Ik weet het wel. Vier keer tegen elkaar gespeeld.
Harold Beken heeft ook niet lang in eerste klasse gespeeld.
Nee, het is dat. Wel vier keer in het voordeel van Club Brugge uitgedraaid. Vier keer gewonnen, Frankie.
Ja, maar goed, ja. Niet geheel onlogisch, denk ik. Ook al hadden ze
wel een ploeg. Jaar. We hebben het laatste jaar, maar voor mij was dat maar een half jaar. Dat we eigenlijk heel lang tweede, derde hebben gestaan. Ja. Hè? Dus het eerste jaar bijvoorbeeld herinner ik mij dat wij ons moesten redden. Heel geweldig start. We hebben zelfs een topmatch gespeeld. Na 7 matchen stonden wij aan de leiding met Harold Beken als nieuwkomer. Beetje het Union van
toen. Maar ook zo'n hype.
Dat heeft niet lang genoeg geduurd.
Dat is nooit een even grote hype geworden als Union. Dan.
Nee, uiteraard niet. Maar het laatste jaar, moet ik zeggen, derde jaar was dat dan, toen ik er was. Ja, dan draaiden we wel goed mee bovenin. Maar dat eerste jaar was 16-21. Ja,
was de Tollenaar.
De Tollenaar onder andere.
En de Spits daar.
En Gonge, dat was het eerste jaar. Ja. Later dan Origi, Piet Verschelde.
Ja, bedoel ik. Ja,
maar het eerste jaar was na 7 matchen, was topmatch. Harold Beken tegen Club Brugge. De twee leiders tegen elkaar.
Mooi, voor de regio toch?
En na 5 minuten shot ik op de onderkant van de lat. De vrije trap.
Maar wij
waren een counterploeg. Hè. We waren echt een counterploeg. Hè. En Hugo Broos was trainer van Club. En die kwamen verdedigen bij ons. Echt. Die bleven in een organisatie staan.
0-2 of zo.
Ja, het was 0-2.
Ja, ik ken
en hadden
dat
we daar, had ik, hadden we daar kunnen scoren na 5 minuten, dan hadden wij kunnen in onze eigen stelling kruipen. En wie weet.
Maar met het de ging hadden voor... we dan wel de ideale speler.
En Gonge ook. En Gonge, die was supersnel. Ja. Die waren twee wervelwinden.
Ja, en dingen in het midden, hè. De Nederlander.
Lamers, maar het eerste jaar, denk niet. Ik weet niet wat hij er al was. Visser, ja. Die waren er denk ik nog niet het eerste jaar. Nee, dat denk ik niet.
Voor de iets jongere luisteraars, wat voor type voetballer was hij van Azenbroek?
Bij Harelbeek speelde hij als libero. Hè.
Je hebt het op het bord er juist uitgetekend. Nou ja, dat was er toch 10 meter achter?
Met 3 centrale verdedigers. De rode. Ik heb je daar gezet.
Nee, het was niet zo.
Het was met twee.
Het was eigenlijk meestal met 2 mandekkers.
Ja. Ja,
en de libero erachter.
Ah, ja, voilà. Dus, de 10, dat zeg ik. Oké, je staat wel heel erg laag.
Maar dat was in het begin best wel een beetje zo. Hè.
Ja?
Voilà, kijk. Ik heb niet geloven.
Niet geloven.
Nee, libero speelde echt achter zijn verdediging. Ja. Hè. Mensen, je spitsen snapten ook niet goed, denk ik. Ja, door hoger te gaan spelen, dat je ook geen buitenspel stond. Want iedereen bleef zo... Allee. Men liet het precies toe dat die libero daar achter mocht spelen. Hè. Dat was raar. Toen niet, natuurlijk. Als je daar nu aan denkt. Hè. Toen ben ik naar Lokeren gegaan en daar speelden we dan wel met 4... In zone, mijn laatste 2 jaar dat ik gespeeld heb met Willy Reinders. Dus, en dan hebben we zelfs 3 maanden tot in oktober, november op kop gestaan. Zelfs,
5e geworden uiteindelijk, denk ik. Nu,
uiteindelijk 5e geworden, ja.
Ook wel een paar straffe namen in die ploeg. Koller was erbij, Vidarsson.
Ja, Vidarsson was dan nog jong, hè, heel jong. Maar Ronnie van Geneuden, Chris Janssens, Snoeks. Patrice Deré was meegekomen met mij van Harelbeke naar daar ook. Dus ja, daar hebben we een fantastisch jaar gekend, toch?
Ja. Zou de trainer Hein van Aasbroek graag een type speler Hein van Aasbroek in zijn ploeg hebben?
Ja, absoluut.
En waarom?
Omdat ook een halve trainer op het veld was, hè?
Toen al,
ja? Ja. Eigenlijk was mijn grootste kwaliteit was eigenlijk de boel sturen, hè. Niet alleen organiseren, maar ook sturen. Hè. Gewoon aansturen. Hè. Iedereen meegeven waar dat zijn mogelijkheden lagen, verwittigen, herpositioneren. Ja, dat, ik hoor dat ook zoals Van Harnar, die hier bij Jong Gent trainer is. Hij zegt, ja, wij hoorden alles, hè. Wij wisten alles, hij vertelde alles. We moesten dit doen, dat doen, hier doen. En dat maakt jouw team zoveel makkelijker voetballen uiteindelijk. Ja. Hè. Als iemand altijd vanuit je rug je aangeeft van, ja, draai uit, verleg hem, Joris is weg. Als je spits vertrekt, en je bent bezig met een bal, maar je hebt het niet gezien. En iemand geeft je mee dat waar je opties liggen, dat helpt altijd. En dat is iets dat wij wel een beetje missen bij ons. Zo, die communicatie, ja.
Is dat niet in het algemeen? Bij jongere voetballers inderdaad, ja. Dat je dat minder hebt, zo dat sturen van elkaar? Ik hoor, nee.
Het heeft niet meer leeftijd te maken
met taal ook, denk je?
Ik weet het niet. Ja, ik weet. Ik denk zelfs dat Watanabe is bijvoorbeeld iemand die verstaat wat Engels, spreekt niet zo heel veel Engels, maar die heeft wel de neiging om aan te sturen. Ja, en daar is dan taal wel een barrière. Ja. Maar het heeft eigenlijk niet altijd te maken. Het heeft te maken met de persoonlijkheid van iedere speler. En,
maar ja,
sommigen zijn grote babbelaars.
Dat moet er in principe nog altijd kunnen zijn, toch? Hè? Ik bedoel, het is niet dat wij alleen maar persoonlijkheid hadden om te sturen.
Je hebt ze absoluut nog. Hè? Maar het is los van leeftijd. Ja. Je hebt persoonlijkheden, babbelaars aan 17, 18 jaar. Ja. En je hebt er die aan 35 nog altijd niet babbelen. Hè?
Dus, is er iets waar je rekening mee houdt bij transfers? Dat je zegt, van dit zou wel een leider
kunnen
worden?
Ja, dat probeer je. Maar ja, we zijn een grote club. Hè? We gaan niet zeggen dat we een kleine club zijn, maar... we moeten met zoveel factoren rekening houden dat je soms moet tevreden zijn met een speler die nu net dat en dat misschien niet heeft, maar die wel veel andere dingen heeft die voor ons belangrijk zijn. Dus de perfecte speler die is niet haalbaar voor ons, denk ik.
Wat er wel opvalt, of mij opvalt al sinds, jullie halen heel veel spelers altijd uit de Jupiler Pro League. Hè? De enige ploeg die dat zoveel doet, vind ik. Als je kijkt nu, Roef Watanabe, Kandus, Nurio, Jules Sager, Gerkes, De Saar, Tissoudali, Kuipers.
Jullie worden gelinkt aan Schmidt vandaag in het nieuwsblad.
Daar zitten voor al die namen dat je noemt, maar één tussen die ik niet persoonlijk gehaald heb. Dus je zegt jullie, dan wil ik dat naar mij toetrekken. Want dat is iets dat ik zelf...
Dat valt toch op, hè?
Maar het is het makkelijkste, vind ik.
Ja, ja.
Het is het makkelijkste om spelers te halen uit de competitie die je zelf kent, die je gezien hebt, die je wekelijks bijna volgt, waar je alles van hoort, leest, als er iets gebeurt, dan brengen jullie het wel. Hè? Als er een is die wat rare manieren heeft, dan verschijnt dat wel. En dat mis je dikwijls als je iemand haalt uit het buitenland. Hè. Die komt dan ofwel goed gescreend, ofwel niet goed gescreend, ofwel enkel en alleen op zijn voetbalkwaliteiten gescreend. En dan is het risico op een mislukte transfer veel groter. Dus ik probeer dat te vermijden door zoveel mogelijk mensen... Ik heb dat in Kortrijk hebben we dat voor een deel ook gedaan, maar daar hadden we een supergoede scouting. Met een geweldige screening. Mm-hmm. Dat was Jean-Marc de Grijze. Tot in het absurde bijna. Die belde 20 mensen op. Die met die gast of gespeeld hadden, of hem begeleid hadden, of om het even wat. En als er daar 4 waren die zeiden, dan deed hij dat niet. Hè. Dat was fenomenaal. Hoe dat zij werkten toen, dat was echt fenomenaal.
Dat psychologisch doorgronden van een speler vind je ook wel heel belangrijk. Merk ik, want ik heb ooit in een interview gelezen dat u zei van... Zien of iemand kan voetballen, dat kan ik zelf wel, maar ik verwacht van een scout dat die echt het karakter van een speler kan gaan ontleden.
Ja, karakter plus ook alles wat hij, hoe hij in elkaar zit. Hè. Is het iemand die graag, Jean-Marc de Grijze bijvoorbeeld, Kortrijk, die vroeg, traint hij graag? Hè. Mm-hmm. Is het iemand die is een harde werker? Hoe is hij in zijn omgeving? Gaat hij uit? Wat eet hij graag? Al zo'n dingen. Hè. Echt waar, om echt zo'n een profiel te kunnen opmaken van een speler. Los van het veld. Ja. Dat is heel belangrijk, vind ik.
Zijn er nu zoal die ergens rondlopen waar je van denkt van... Dat is ene die...
In België?
Dat wordt, ja, dat, ja, ja, dat wordt de volgende in de rij.
Pa, nee, ja. Alles hangt af. Allee, als je in België gaat scouten natuurlijk, is er ook altijd een, hangt er ook wel een prijs aan. Hè? Mm-hmm. Dus ja, maar los de ontdekkingen in België ga je niet... Ja, ja, er zijn er altijd, Frankie, altijd. Ja. Ieder jaar zijn er spelers die heel interessant zijn, vind ik, voor topploegen ook. In België, bij kleinere clubs. Zelfs in 1B. Ik moet zeggen dat wij 1B een beetje, vind ik, verwaarloosd hebben. Vorige seizoenen, want daar zijn spelers uitgekomen die bij ons nooit op de lijst hebben gestaan. Dus dat is ook, allee, ja, iedereen onderschat een beetje 1B, maar dat is uw tweede competitie. Mm-hmm. Als je ziet dat Beerschot overkomt, dat eigenlijk aanvankelijk heel goed deed. Union heel goed deed, Westerlo vorig jaar deed dat heel goed. RWDM doet het nu ook weer heel goed, moet ik zeggen. Dus daar zit zeker kwaliteit in 1B. Dus dat mogen we niet verwaarlozen. Dus ik denk dat we dat dit jaar nu wat meer gaan ook mee bezig zijn. Het voordeel is natuurlijk van die vier ploegen die daar met een tweede elftal spelen, dat zij automatisch die competitie heel goed kennen.
Dat scouten er sowieso. Ja.
Dus wij hebben dat voordeel dan niet, natuurlijk. Wij zitten in een reeks lager, dan is dat weer iets moeilijker om daar iets te ontdekken.
Heb je tips, Frenkie, voor Gent?
De Lorge, denk ik.
Bij Sint-Truiden loopt er wel een paar leuke spelers.
Ja, maar goed, ik zie dat dan in het spelen in hetzelfde systeem, min of meer. Dan Gent speelt zijn kwaliteit, is ook het spel verleggen, wat hij ook veel bij Gent ziet, wat alleen een belangrijk punt is, denk ik. Dus als ik hem zie spelen, dan denk ik, ja, die zou bij Gent wel passen. Op termijn. Hij is nu nog 20, denk ik, 21.
Ja, maar ja, hij is een jonge kerel, heel talentvol, maar er staat al een prijs op die al serieus. We hebben de Saar gehaald gratis. Hè. Dat is het eerste wat ik gedaan heb toen ik hier toekwam in mijn tweede periode, begin december 2020. Was het eerste dat ik tegen Michel Louis gezegd heb, Michel, de Saar moet je pakken, is einde contract. Ah ja? Oh ja, dat zou wel kunnen interessant zijn. Dat was echt het eerste dat ik gezegd heb. Dus ja, dat was dan interessant natuurlijk. Ook voor hem, hè, een speler einde contract. Oké, Julien was al iets ouder natuurlijk. Maar als wij de talenten van onze competitie moeten gaan halen, ja, dan is dat voor ons ook niet haalbaar.
Dus Jernus Steukers, de Matte Smitsen in deze wereld, dat is heel moeilijk.
Moeilijk, denk ik.
Ja, kijk me voorstellen.
Graag, maar moeilijk.
Ik wou het nog even over dat karakter hebben van een speler waar u het er juist over had. Want heeft Orbanas, iemand er zelf veel over gezegd en geschreven dit seizoen. De makkelijkste jongen zal dat volgens mij niet zijn. Ik zeg niet dat het een moeilijke jongen is. Maar is dat dan iets waar u op voorhand schrik van heeft, tussen aanhalingstekens, waar u rekening mee houdt van moeten we dit al dan niet doen?
Nee, ik heb geen schrik. Ik heb nooit geen schrik om iets te doen. Wat Gift is eigenlijk een kerel met een gouden hart. Hij is een heel goede jongen. Hè. Zoals heel veel voetballers en ook heel veel spitsen vooral. Mm-hmm. Dat zal Frankie ook wel weten. Ja, de spitsen zijn allemaal iets apart. Hè. Die hebben allemaal wel iets. En als die loopt of als ze wat te weinig spelen, ja, dan kunnen ze al eens met een reactie komen die niet altijd de meest mooie om te zien is. Maar we mogen daar ook niet te veel van maken. Hè. Dit zit in het pakketje, zou ik zeggen. Dat moet je erbij pakken, zolang ze niet gaan overdrijven en zolang ze niet zich los van de groep gaan trekken en tegen de groep gaan ingaan. Ja. Moet je dat ergens wel een paar
keer. Maar is dat dan iemand die bij jou komt een dag na de match? Die een gesprek?
Ja, we babbelen af en toe, niet iedere keer na de match. En hij weet ook wel, als hij mistevreden is, dat hij niet iedere match moet komen als hij mistevreden is. Want uiteindelijk moet je toch iedere keer hetzelfde verhaal vertellen. Dus, en ik ben ook niet die gast die hem, als hij nu weer een flesje heeft weggetrapt, of dat hij even in plaats van te gaan groeten hem op de bank is gaan zetten. Ja, om hem dan iedere keer terug op dat pijl te roepen. Maar je moet wel waken over het feit dat het mag niet gaan verergeren. Ja,
het team
als er nog zijn die denken, ik ga dat ook een keer doen. Ja, dan moet je als coach natuurlijk wel. Dus het is altijd wel gevaarlijk om ergens een beetje meer te geven aan de ene. Het moment dat je ziet dat anderen het ook beginnen op te pakken, ja, dan kan het wel natuurlijk een negatief gevolg hebben. Dus dan moet je wel ingrijpen naar de groep toe. Ja. En dan telt dat voor hem natuurlijk ook. Dus als zijn ruimte ingeperkt wordt, heeft dat ook mee te maken met zijn collega's die er misschien mee misbruik van maken. Dus, ja.
Wat kan wel een reden zijn om op voorhand te zeggen van deze speler gaan we niet pakken?
Heel veel dingen.
Zoals?
Ja, uiteraard kijk je eerst naar zijn voetbalkwaliteit.
Ja, dat is los van zijn kwaliteit.
Ja, los van zijn kwaliteit. Ja.
Maar zelfs dat, hè, je kijkt naar, soms ga je een speler die heel veel voetbalkwaliteiten niet pakken, omdat je weet dat hij bij ons, in onze manier van voetballen, niet gaat passen. Als je nu een middenvelder hebt die heel graag, wat zou ik zeggen, met een bal aan de voet acties maakt, loopt, doet. Dat is niet echt hetgeen dat wij... Wij zoeken dan eerder een offensieve speler die tussen de linies en in de pockets kan spelen. Maar een 6 of een 8 die heel graag die bal draagt. Nee, wij hebben liever middenvelders die snel spelen. En die snel de dingen zien. En die in staat zijn ook om langer te spelen. Ook om verder te zien. Dus, en dat kan dan zijn dat die speler in een andere ploeg echt wel gaat slagen. Hè. Ja. Maar buiten het voetbal, ja... Het gedrag uiteraard ook, fysieke componenten ook.
De VO2 max.
Ja, dat is nu één woord, maar ook de high-intensity meters die hij maakt. Er zitten zoveel data nu op vlak van fysieke componenten. Dat moet in orde zijn. Ik heb daar heel veel aandacht aan besteed in mijn eerste periode hier. Ik moet wel zeggen, toen ik weg was, dat hier weer weggevallen is. En toen ik terugkwam, zaten ze weer met een groep die, wat dat betreft... En eerlijk, we hebben dat nu nog niet recht getrokken.
Staat er een limiet qua leeftijd op... Tot 28 of...
Nee, eigenlijk altijd wel, maar nooit volledig.
Ja.
Maar we proberen wel. We proberen ons daar wel een beetje aan te houden. Ik ga u niet zeggen, als we echt iets nodig hebben en die speler is nu 30 of 31. Maar hij is nog altijd oké. Ik heb ook aangedrongen om Tariq Tiefsedali te halen. En die was er toen 28 al, denk ik.
Dat is al vrij oud eigenlijk om iemand te
gaan halen. Maar zie, die was ook haalbaar, omdat die speelde. Die kwam van Beerschot, van tweede klasse. Daar waren niet veel ploegen die daar eigenlijk mee bezig waren. Heeft het nog ergens gemaakt, tweede klasse, wat in Nederland, een keer daar, een keer in Frankrijk.
Een beetje twijfels rond misschien.
Er was heel veel twijfel rond, zo van, het is zo'n flitsenspeler. Maar... En ik geloofde daar wel in, dat als we die een klein beetje in een andere positie zetten, dat wel kon lukken. Gert-Jan de Metz had ermee gewerkt, en dat was mijn videoanalist toen. En ik heb dan met hem heel veel gesproken ook. En uiteindelijk beslist om daarvoor te gaan. En die hebben dan voor een heel schappelijke prijs toch kunnen binnenhalen. Iets meer dan een miljoen, denk ik. En uiteindelijk heeft hij toch fantastisch goed gedaan.
Gouden gast toch volgens mij in een kleedkamer. Heel fijne jongen.
Het is een fijne jongen. Maar het is zo niet de grote leider. Tariq is zo... Maar het is vooral een heel sociaal iemand. In zijn omgeving zo. Thuis ook... Heel sociaal ingesteld. Maar wel iemand met een mening ook zo. Alleen heeft zijn ideeën. Hè? En soms is het niet evident om hem daarvan
te veranderen. Maar je spreekt het.
Hoeft ook niet. Hè? Maar als hem ergens te hard doordreunt op bepaalde zaken. Die dan volgens mij echt wel niet kunnen. Ja, niet evident om hem om
wat
hem
dat dan zijn bijvoorbeeld? Is dat iets voetbaltechnisch? Of waar gaat
nee,
dat
nogal buiten het voetbal dan eigenlijk.
Ah, oké.
maar je zegt Hein, van ja, oké, het is ook geen leider. Maar hoeveel leiders heb je nodig vinden in een ploeg? Toch ook geen 7-8, hè?
Nee, absoluut.
Allee, ja, ik bedoel
maar jij weet ook, jij wordt ook een leider, hè? Absoluut, hè. Dus Frankie was ik weet niet, erbuiten. Misschien om op stap te gaan was hij misschien de leider, dat weet ik niet.
Dat was met een beste rol.
Maar zeker op het veld was de leider. Allee, Van der Elst, als je Van der Elst zag spelen, die stuurde alles aan. Hè. Maar ik denk dat er dan ook wel achter hem iemand stond die... En misschien ook wel een keeper die mee
wat impact had. Je hebt het
Het hoeft niet per se. Hè. Maar als ik voetbalde, had ik met Ronnie Gaspersic de leider. In de goal, hè. Dat was een fantastische kerel die stuurde aan, die heeft mij zelfs bepaalde dingen bijgestuurd en dan hadden we Martin Lamers, ja. die sprak niet vlot, die stotterde een beetje, maar dat was wel een leider, hè. Die riep en die deed en die kon geweldig goed zingen, want dan stotterde hij niet, maar fantastische gast, echt, maar dat was ook een leider. En dan had je voorin de Piet Verschelde. Ja, die iedereen scherp en wakker hield van vooraf aan. Dus zoals je zegt, die as, dat waren vier leiders. En dan nog een aantal, Daniel Maas, jammer genoeg al overleden. Dat was eigenlijk bij zijn vorige clubs ook een leider op zijn rechterkant. Maar bij ons hoefde hij dat bijna niet te zijn, omdat er zo'n sterke figuren waren. Dus in Harelbeek hadden wij zo'n sterke groep eigenlijk. Ook wel een beetje ouder natuurlijk. Redelijk hoge leeftijd gemiddeld. Maar ik denk, iedere ploeg zou toch moeten zo'n drietal van die spelers hebben. En bij ons is dat toch... Nou ja, dat loopt toch niet over.
Zijn je dan jaloers op een ploeg als Antwerpen, waar ze en Vincent Janssen hebben, en Toby Alderweireld, en Jean Buté? Volgens mij zijn allemaal mannen die wel...
Ik ben nooit jaloers, maar dan noem je leiders. Ja. Buté, uitstraling, stuurt alles aan. Toby, ja, daar moet je niks meer over zeggen. Maar ook Arthur is eigenlijk al een leider
op zijn leeftijd. Week.
Ja, ik heb hem gezien. Ja. Die gast is fenomenaal. Wat die eigenlijk, hoe die aan de oppervlakte is gekomen, dat is echt fenomenaal.
Ja. Hey? Nou ja, zeker.
Ze hebben die in de ploeg gezet en die was direct bijna de beste en die is er niet meer uitgegaan. Hè?
Maar ook de minuten, hè? Niet alleen dat, maar de minuten.
Hij speelt alles.
Die heeft nog nauwelijks iets
maar ik zeg altijd van Arthur, hij gaat een topper worden omdat het is de rapste middenvelder van heel Europa, denk ik.
In het
lopen ook.
Lopen ook.
Ja, die kan 34 per uur halen, denk ik, als middenvelder. Hè? Als die infiltreert, als die vertrekt, geen ene middenvelder kan mee met hem. Middenvelders zijn normaal... Ja, lange afstand.
Beesten, hè.
Ik kijk naar u, hè, Frankie. Ik kijk naar u, Frankie. Ik kijk naar u omdat ik over middenvelders heb. Niet omdat ik over... Sven, Julien, in jullie tijd ook. Ja. De middenvelders die bij ons speelden ook. Dat waren mensen die konden blijven lopen. Ik zeg niet dat die traag waren, maar supersnel waren die normaal.
Maar hij handelt ook wel snel.
Heeft hem ook. Hij scant enorm veel. Het is echt... Het is een fenomeen.
Jij hebt de jongen Kevin De Bruyne meegemaakt. Is Vermeer niet met datzelfde traject kunnen afleggen?
Ja.
Zonder twijfel.
Het is anders, hè. Het is een andere speler, hè. Kevin was meer genius, hè. En meer offensief, hè. En die deed dingen offensief. Ja, waar iedereen van zei, wat doet hem nu, hè. Soms fenomenaal en soms mislukte het dan een keer. Maar hij zocht altijd dat
beslissende dan in zijn passing.
Veel meer beslissend bij hem, hè. Ja. Hij speelde een positie hoger ook. Ja. Supersnel ook. Hè. Ik herinner me, we deden snelheidstesten in Genk en dat was onder de tribune. En dan moesten in een T lopen, maar dan moesten ze dus een stuk door de pilonen van de tribune lopen en dan moesten ze afsnijden rond de pilon naar rechts. Zo. Maar ja, iedereen hield daar zo'n halve meter, hè. De Bruyne die scheerde daar aan 3 centimeters van die muur met zijn hoofd, hè, om toch maar de rapste te zijn. Hè. Hij was ook de rapste, hè, maar levensgevaarlijk, echt waar. Ik had er schrik van als ik hem daar zag vliegen langs die... Maar toen was hij al, het enige wat hij niet graag deed was lopen.
Maar hij kon het wel goed.
Ja, hij was niet de beste. Nee. Maar hij heeft het wel opgepikt, denk ik, en wel gesnapt dat het wel belangrijk was uiteindelijk.
Doe je dat
later.
Doe je dat hier nu nog altijd? Want er werd altijd gezegd, bij Heijn moet er veel gelopen worden.
Ja, nee, het is veel verminderd.
Ik heb nu weinig tijd.
Dat is één. Ja. Maar in de voorbereiding bijvoorbeeld. Als ik de voorbereiding van dit jaar vergelijk met die van mijn eerste periode hier, dan doen we zelfs de helft niet van toen.
En wat is daar dan de reden van?
Omdat die groep gewoon veel meer aan kon dan nu.
Ah, oké.
Okay. Er waren mannen bij
dat
die...
Was de groep
maar, je probeert niet door...
We proberen ze beter te maken. We proberen ze beter te maken, dat wel. Ja, sowieso, dat doen we wel. Hè. Maar je kan nooit... Hey, als dit je niveau is, kan je niet op dat niveau trainen. Hè. Want anders maak je ze gewoon kapot. Hè. Dus je probeert de lat wel wat hoger te krijgen, maar... Uiteindelijk alles, maar ook in de eerste periode was alles geïndividualiseerd. Maar ik heb nooit een ploeg gehad, een groep gehad, die fysiek zo sterk was als in de eerste periode.
Is dat het grote verschil tussen nu en dan, het fysieke? Niet zozeer het voetbaltechnische?
Ja, misschien ook wel. Hè. Ik denk dat we toen ook met jongens als Milicevic ook meer mannen hadden met ideeën, met initiatief. Met Simon ook misschien iemand die individueel nog iets meer kon dan de jongens bij ons. Malik is wel iemand die dat ook wel... maar die is natuurlijk niet zo sterk als een Simon. Een De Poitre op zijn top was natuurlijk ook wel. Een Sven nog iets jonger. Ik denk dat die ploeg absoluut deze ploeg zou kloppen.
Ja. En u deelde die ploeg toen in 3 fysieke groepen, dacht ik? In een zwakkere groep, een middelmatige groep en een sterke groep?
Ik moet dat ooit een keer vertellen, blijkbaar. Ja.
En
normaal doe je dat altijd. Normaal heb je een goede groep, heb je een middengroep, heb je een mindere groep. Soms zelfs 4 categorieën moest het... En normaal is die middengroep de meest gevulde. Samen soms met die onderste groep. En heb je zo 3-4 echt goede. En ik moet zeggen, dat jaar was 75% zat in de goede groep. in de topgroep eigenlijk. En dan 20% zat in die middenste groep. En eigenlijk alleen twee man zaten in die kleinste groep. Dus dat was echt fenomenaal. Niet altijd de keepers.
Nee,
Mats Zijls die zat in de bovenste groep.
Nee, ik zei de reservekeepers.
Ah, de reservekeepers. Ja. Brian dan, ja, die zat, nou, ik weet niet, misschien
keepers
wel.
Keepers en lopen.
Van de huidige ploeg, hoeveel zouden er in de topgroep zitten? Van uw huidige keren? Van de huidige keren, hoeveel zouden er in de topgroep zitten? Van toen?
Nee, we hebben nu nog... Ja, ik heb er nu ook wel een paar, hè, maar dat gaat een groot verschil zijn. We komen niet aan 75%. Ik zou moeten vragen, wel, nu is dat, ik denk, 50-60% in die middengroep en een 20% boven en dan een 20% in de onderste groep, denk ik. Dus ja. het is gewoon een shift van de grootste pak is gewoon één in pak naar beneden. Dus ja. Dat is ook deels meeval natuurlijk. Hè. Allee, je haalt de spelers die je kent. En eigenlijk op dat moment kijken we wel, ze moeten fysiek wel oké zijn, maar die waren meer dan oké. Ja. Ik ga het zo zeggen. Gerson, Bellocine hadden we erbij, die was 35, maar die liep bij manier van spreken iedereen naar huis. Hè. Die kon lopen. En dat was voor mij wel belangrijk, dat je de ouderen die ik erbij, Oussala heb ik erbij gehad ook, dat waren eigenlijk de voortrekkers. En op training liepen die op kop. En die jongeren, ja, die zeiden van... Ik heb ooit gevraagd, omdat iedereen heeft het... Hey, Alexi, Salamakers is iemand... Ik ga een keer even een slag maken. Want
hey, doe maar.
Dat is iemand dat ik heel goed ken. Die met mij ook begonnen is in Anderlecht. En omdat ze in Italië zo werken... zo wetenschappelijk al werken. Ja. Al 40 jaar, zeggen ze. Dan heb ik hem ooit gevraagd, ja, en moeten jullie... ja, we moeten veel lopen. En ik zei, is dat dan allemaal individueel? Nee, jij zegt hem. Allemaal samen. Allemaal samen, hè? Zoals wij vroeger deden.
Ja, voilà, ja, dat was
zoals wij vroeger deden.
Vrij ouderwets, inderdaad.
En ik zeg, ja, maar ja, ik zeg, dat is een slachting, ja, maar niemand gaat eraf. Hij zegt, iedereen weet, als we eraf gaan, ja, zijn we gecharreld, hè. Dus we moeten allemaal mee, hij zegt, maar lopen, niet normaal.
En de bergen in dikwijls, hè.
Ja, ja, maar dan denk je van, oké, dat van vroeger, wij voeren dat allemaal af. Wij gaan iedereen individueel gaan begeleiden. En dan denk je in een land, als bij een club als Milan, dat gaat er toch allemaal nog meer geïndividualiseerd zijn.
Blijkbaar.
Niks, jong. Mm. Allemaal samen, hap, ga maar.
Straf. Ja. Het ging er juist over spelers die passen bij Gent, dat jullie er ook al rekening mee houden bij de scouting. Wij hadden gisteren Charles van Houten aan tafel, die hier ook in beeld is geweest. Frankie vroeg zich wel af in hoeverre die hier in de ploeg zou passen.
Ja, Charles van Houten. Ja, niks ten koste van Charles van Houten zijn kwaliteiten, maar als ik de manier van voetballen zie van Gent, vroeg ik mij onmiddellijk af van ja, hoe zou hij dat dan zien met zo'n Charles van Houten?
Bah, ik denk in de rol die hij nu vervult. Hè?
Ja.
Als je kijkt, Union speelt hetzelfde systeem van ons. Hè?
Ja, ja. Mm-hmm.
En hij speelt dan in de controlerende middenvelder, die alles dicht krijgt. Vooral defensief blijft gaan. Is fysiek heel sterk ook. Is in staat om heel hoge intensity meters te halen. Maar is ook goed aan de bal. Hè? Is iemand die onopvallend bijna alles zuiver doet. Hij doet geen grootse dingen. Hij kan een diagonale bal spelen. Dat is hetgeen dat je vraagt.
Frankie.
Nee,
hij kan het. Hij kan het, maar hij gebruikt dat niet veel.
Te weinig.
Hij gebruikt dat niet veel.
Het is een verschil tussen een diagonale bal kunnen geven en kunnen van links opendraaien en die en dan geven.
Ja, dat is, gebeurt te weinig.
Dus, dat is nog een andere actie. Dus gewoon de bal spelen, ja.
Ja.
Sorry, dat is op zich niet zo moeilijk.
Nee.
Maar je moet wel het aanvoelen om dat spel te verleggen.
Ja.
Dat is,
maar dat heeft met scannen te maken natuurlijk. Ja. Hè. Je moet je positie gaan aanpassen. Hè. Eigenlijk, nu heeft iedereen het over scannen. En vroeger bestond dat niet. Hè.
Hoe heette dat toen?
Ik denk dat gisteren juist hetzelfde.
Ja, dat
bestond verstrekt. Niet. Maar wij deden
gewoon,
dat wel.
Ja, dat is gewoon
wij deden dat zonder dat daarover gesproken werd. Niet iedereen deed dat. Hè.
Nee.
Maar hij deed dat. Als je op middenveld, als je tussen twee tegenstanders een bal komt vragen en je krijgt die bal, dan weet je al zeker dat die twee die gaan je aanvallen.
Ja.
Als je 4 meters achteruit gaat, is dat dezelfde bal en je draait door en die twee zijn uitgeschakeld.
Kun je dat leren? Of moet je dat zoals Vermeeren bijna van
nature
hebben?
Je kunt dat leren.
Als je het hebt, positie ook. Hè?
Als je het hebt natuurlijk, ja. Als je het van jongs af aan al hebt, maar je kan het leren. Je kan het leren. Je gaat het nooit zo goed doen als zo iemand zoals Vermeeren of zo. denk ik, maar je kan het absoluut aannemen.
En dan is dat met moderne techniek, is het dan met van die lampjes die branden?
Dat kan allemaal, dat hoeft niet. Dat kan allemaal, dat helpt allemaal. Als als we wat meer tijd hebben, of zo, dan doe ik dat wel. We hebben zo van die... En dan steek ik zo wel iets in elkaar en ze vinden dat super fijn.
Ja?
Ja, maar je kan het niet altijd doen. Hè. Je hebt er niet altijd de tijd voor om dat te doen. Nee. Maar ze vinden dat wel, omdat ze dat uitdagend vinden. Hè. En ze moeten echt gaan checken. Hè. En niet alleen lampjes hier, hè, maar ook lampjes daar. Hè. Dus je bent wel verplicht van rond te kijken. En positie te pakken ook. Hè. Want dan zetten er daar soms kegels tussen. En dan zie je wel, oh, dat lampje brandt, ik moet naar daar. Maar ik gebruik ook soms dat lampje als tegenstander. Hè?
Ja.
Dat lampje brandt. Oh, ik mag niet naar daar. Ah, okay. Zie? Dus dan moet je ook al anders gaan denken. En soms is het, ik moet zo snel mogelijk die bal daar krijgen. Maar er staat hier een kegel tussen. Dus up, ik heb het wel gezien, maar ja. Ik
moet voorbij die
kegel. Dus ik moet mijn positie verplaatsen. Ik moet 3 meters, 4 meters achteruit gaan en diezelfde bal krijgen.
Ja, en dan, heb je
en dan
de hoek
is de lijn
spelen,
open. Voilà, dan is die inspeellijn open.
Vrees dat het voor mij te laat is, maar...
Wat?
Het is voor mij te laat.
Het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Het is nooit te laat.
We weten nu wel dat de coach Hein van Azenbroek graag een speler Hein van Azenbroek in zijn ploeg zou hebben gehad. Andersom ook. Zou u graag onder uzelf gespeeld hebben?
Ja.
En waarom? Opnieuw?
Bah, ik denk, ik heb altijd, ik niet alleen denk ik, ik denk dat Frank in dezelfde situatie een beetje zit. Hè. We hebben trainers meegemaakt die, ja, zo moet je zeggen, voetballers meestal, die trainer werden.
Mm-hmm.
En die wat mij betreft vooral, ja, nu moet ik opletten welk woord dat ik gebruik. Ik had er met George, ik heb er met George en met Hugo ook over gesproken maandag.
George is leekjes dan? Of,
ja, ja. Ja, dat waren trainers die vooral bezig waren met de ploeg zetten. Ja, proberen de juiste namen. Maar daar werd tactisch niet zo heel veel getraind, vond ik.
Maar vroeger was dat echt wel zo.
Ja, de kastje zei...
Dat gebeurde niet veel. Hè?
Hadden we in de periode met Henk iemand gehad. Want Henk gaf niet veel trainingen. Dat was altijd een assistent die dat moest doen. Hadden we een tactisch sterke... assistent gehad, dan waren we nog 2 keer meer kampioen geweest, zelfs zegt iemand.
Maar ik vond
wat
wel,
superspelers.
Ja, maar ik vind wel dat je... met Henk was het vaak matchjes, maar ik vond wel dat hij sterk was tijdens een match.
Ja, ja, ja.
Dus
maar dat
was
ook zo.
Hij wel heel erg goed.
Dan moest je, beslissingen pakken en wissels doen. Ja,
dat voelde heel erg.
Maar natuurlijk, Club Brugge, allee, Jan zei ook, wij hadden toen zoveel kwaliteit. Ja, eigenlijk zegt hem... Durf ik bijna zeggen, maakt eigenlijk niet uit wie dat er coach ging zijn. Ja. In die periode zeggen, dat was niet normaal hoeveel kwaliteit dat wij hadden. Dat was,
ik denk dat we te veel op stap gingen, Hein.
Nee, maar dat deden we allemaal. Ik heb ook Henk Gouwaard gehad als trainer. Wij gingen ook op stap.
Dat misschien wel één keer meer kampioen kunnen zijn.
Ook nog onder Gilles van Binst gespeeld, zeg ik. Hoe was die als trainer?
Nou, Gilles was trainer in Loo. In Loo. Ik ben naar Loo teruggekeerd op aandringen van Gilles. Omdat ze het jaar ervoor was het Loo tweede geëindigd. En Gilles wou kampioen spelen. En dan ben ik teruggekeerd. En Bart Maas is dan ook teruggekeerd. En inderdaad, halverwege de competitie stonden we aan de leiding. Maar na nieuwjaar heeft Lorenzo Stalles zat er toen ook nog. Heeft hij niet mee gespeeld. Omdat hij eigenlijk zijn transfer ging maken naar Kortrijk. En toen ik naar Kortrijk was geweest, was ik geblesseerd aangekomen. En in Kortrijk hadden ze hem gezegd, geen risico's maken. Zorg dat je fit bent, wat je hebt gezien. Het heeft 3 maanden geduurd en dat had dat niet. Hè. En Lorenzo is niet meer meegedaan. Hij was belangrijk voor ons. Dus we hebben hem toen gemist. We zijn derde of zo geëindigd. Maar Gilles was, hij was ook een voetbal... De speler...
Ook geen tactiek.
Nee, ook niet echt.
Ik heb een boek gelezen, een man van de grappen en de grollen, toch? Is dat niet een man van de grappen en de grollen?
Ja, Gilles is de komiek. Ja. Maar Gilles kwam toe in zijn skipak. In de winter, het was koud, met zijn skilaarzen aan. Zijn skipak aan. En hij kwam toe, 5 minuten voor de training. En de training was gedaan, die stopte weer in zijn auto.
Dat was alles. Maar dat was dan in derde, vierde klasse toen?
Vierde was dat, ja.
Ja, dat was een serieuze verplaatsing toch voor hem. Van wat kwam hier van Brussel?
Nee, hij woonde in Kortrijk.
Hij woonde in Kortrijk. Ja, toch? Ja, okay.
Zijn er andere trainers
die... Maar ik heb
die...
René Vrijen ook gehad als trainer. Ja. Jacky Stokman, ik heb heel veel grote namen gehad als trainer. Jacky Stokman heeft uiteindelijk ons allemaal gelanceerd.
Ja.
Wij waren 16 jaar, hij heeft de een naar de andere in eerste ploeg gebracht bij Louwen. En we zijn ook kampioen gespeeld toen nog, eerste provinciale, met een ploeg met gemiddelde leeftijd 18 jaar, denk ik. Gemiddelde leeftijd, hè. Over een heel seizoen. Hè. Maar ja, met die ploeg hadden wij ook in de jeugdreeksen alle grote geklopt. Hè. Dus wij speelden toen nog in de provincie.
Ja.
En er was geen nationaal voetbal. Hè. Dus wij moesten tegen de jeugd van Club Brugge. Dat was de eerste ploeg van Club Brugge. Cercle Brugge, Kortrijk. En we waren bij de minime, bij de knaap, bij de scholier, telkens kampioen hè, met White Star Louwen. Dus wij klopten die mannen. Hè. Die kwamen toe met hun schoenen, met de veters open. De jeugd van Club Brugge. En die gingen weg met de veters onder hun mond. Hè. Ze hadden 4-0 op een doos gekregen. Dus, Mooi, maar echt, op dat moment was dat voor ons. Alleen moet ik kijken, die mannen gaan hier naartoe verveld. Naar het opwarmingsveld eigenlijk. Met de veters open. Hè. En wij verstonden dat niet. Hè. En wij vonden dat...
Ja. Wie is voor u de grootste inspiratiebron geweest als trainer? Want ook lang onder Georges Lekes gespeeld.
Goh ja, ik heb dat gezegd, ik ben een beetje self-made man. Zelf veel nagedacht over, maar gepakt van iedere trainer wel iets mee. George was de man van de organisatie. Mm-hmm. En dat pik je ook wel mee. Hè. Hij veranderde ook wel graag iets als hem toekwam. Kleedkamer veranderen
alles,
en doen.
Alles
en,
veranderde.
Nee. Nu, dat heb ik in Genk ook wel gedaan.
Ik kan zeggen, dat doet hij toch ook wel. Ja.
Ten goede. Maar ik overdreef dat niet. George moest altijd. Maar hij wou dat de scouting op punt stond. Hij wou dat eigenlijk alles in die omkadering. En dat pak je dan pak je toch wel mee. Hè. Willy Reinders was voor mij de eerste coach die echt... zuiver in zone ging voetballen. Hè. Ja. Al mijn vroegere coaches was nog altijd met libero, zoals iedereen eigenlijk speelde. Willy was... En ook hoog druk. Echt super hoog druk zetten. Op de middenlijn gaan verdedigen. Dat was voor mij totaal nieuw. Dus daar heb ik ook wel dingen van opgestoken. Ook zijn manier van trainen en zo vond ik wel heel interessant. Maar ja, ik heb René Vrij gehad bij de jeugd. Bij de jeugd zeg ik, bij Wastar Louwen. Hij was speler-trainer toen,
ja.
Maar dan moest hij zijn Heysel-diploma halen. Het was nog geen pro-license. Dus na de training vroeg hem dan altijd aan 4-5 man voor even te blijven, om zijn kegeltjes te zetten. Hij had er echt... Hij vond dan absoluut not done. Hè. En wij begrepen waarom, hè, want dat trok echt op niks. Maar hij moest dat zo doen. Hè. Ik heb 3 keer, 4 keer begonnen aan... trainerscursussen, maar ik ben eigenlijk bijna iedere keer gestopt, omdat ik vond dat het een drama was. Oké, naar het einde toe, dan moet je ze wel erdoor doen. Ja. Dat was toch al wel een beetje geëvolueerd, moet ik zeggen. Maar in het begin, jongen, die beginjaren, dat was echt...
Van René kon je wel iets leren, hè, Hein? Een trap. Die kon
ja,
op een
maar
bal
ik ga je... Ja,
jij kon ook een bal trappen, ja, maar René...
Dat was fenomenaal. En ik herinner mij, maar ik heb zo'n paar anekdotes van hem. En dat heeft dan weer met iets anders te maken. 1, we spelen in de beker... een bekermatch en we staan 1-0 achter. En in de 90ste minuut krijgen we een vrijschop aan zijn kant eigenlijk, voor zijn linkse voet. Hè. En wij allemaal, nee, come on. Dus wij dachten al, oké, 1-1. Hij wou niet trappen, hè. Echt waar, Frankie. Hij wou dus niet trappen, hè. Ik weet niet waarom. Maar... Hij was trainer, hè. Dus ja, was dat dan voor hem van, jammer, als dat hier misloopt, dan zien ze mij als... En hij zegt tegen mij, jij moet trappen. Ik zeg, nee, het is uw kant, hè. Ik zeg, alleen met je links. Hij zegt, nee, rond de muur, zegt hij tegen mij. Dus ik heb getrapt rond de muur, op de paal.
Wow.
Maar in de rebound trappen we hem binnen. En we stonden op 1-1 en we hebben, denk ik, met de penalties doorgegaan.
Nee, maar om daar nog eens over door te gaan, trapt, dat was ongelooflijk. Janko, René Verheyen op een bal met linker, hè? Mm-hmm. Linkervoet. Dat was dingen Danny Verlinde weer er zot
ja,
van.
Ja, dat zal wel, ja.
Dat was altijd, René legde ballen zo buiten het halve maandje, een stuk of 10. En Danny, wat denk je? Hoeveel ga je er pakken? Danny, ja. 4 en zo. Allemaal binnen, hè? Dat was altijd zo van, kom aan, dan boef, korten ook. Versten ook. En dan stond er iedere keer. Maar allemaal binnen, hè? Maar echt, dat was fenomenaal.
Ik heb nog een fenomeen, hè? Ik heb Fasikas ook gehad als trainer.
Ja, juist.
Dat was ook een fenomeen, hè? Maar de meesten bij ons, die kenden Fasikas niet. De jongere spelers, die wisten niet wie is Fasikas. En ik zei tegen hen, ik zei, dat is een Europese ster is dat. Hè? Ja. Dat is de record internationaal van Hongarije. Ik zei, dat is een fenomeen. Hè? En Hugo zei maandag ook, we waren er ook over bezig. Dus ik heb nog maar twee spitsen miserie gehad. En dat was met Smetje in Waregem, omdat dat publiek zat er altijd hem te pushen. En zei, dat was door de drive, en oh, die was zot als hem thuis speelde. En met Fazikas. Maar dat was puur op kwaliteit. Zei. Echt, die konden gewoon niet afstoppen. En bij ons, ik zei... En die gasten, mijn collega's, mijn spelers, zeiden tegen een trainer, tegen Laszlo, trainer, ja, we horen hier dat jij zo'n topspeler wordt vroeger. Wat was dan uw kwaliteit? Of wat En hij zei, ja, mijn lievelingsbeweging was van rechts komen, de sleep naar binnen en dan met mijn linkervoet in de verste winkelhaak. En hij was, ja, kun je dat nu nog? Ik weet het niet, zijn Laszlo, ik ga het een keer proberen. En hij deed dat en hij stampte hem echt los in de winkel. Hè. En die mannen zeiden hem, ja, maar ja, dat is geluk, hè, coach. Dat is één keer. Hè. Heeft dat 5 keer naar elkaar gedaan. Hè. 5 keer naar elkaar.
En hoe was hij toen? Welke leeftijd had hij?
Nee, Laszlo was zo oud als hij mijn haar een beetje zat.
Ja, maar die mannen...
Tegen de 50, denk ik.
Dat is datzelfde met bijvoorbeeld Lubanski. Dat is ook een geweldige spits. Ja. Maar ja, hier had die mannen waren 30 jaar voordat die hier in België toekwamen. Ja, ja. Die konden niet eerder
van
weg.
Van 2K, hè. Ja. Die kwamen van 2K. Ja. Toen, de beste spelers op 2K, die kwamen naar België.
Dat is straf, hè.
Dat heeft ooit bestaan, hè.
Ja, ik heb training gehad van Heinz Schoenberger. Ja, die trainde toen ook mee bij ons op Melstijlen nog. En dat was niet normaal hoe dat hij ons allemaal zot speelde.
Dat was buitenkantje voet, hè. Zo. Ja. Buitenkant dribbelen, wegdraaien. Dat is geweldig.
Heel straf. Het is al een paar keer over maandag gegaan. Dat is uiteraard de trofee Raymond Goethals die toen is uitgereikt. Die heeft u ook gewonnen. Daar moeten we nog mee feliciteren. Ook wel een opvallende uitspraak gedaan. Want u zei van, ja, het is misschien wel mijn laatste seizoen. Misschien stop ik wel definitief.
Nee, dus... ik heb alles opengelaten. Ja. En men heeft vooral die ene optie naar buiten gebracht.
Bij mij, in mijn boekje staat, stoppen is gelijk aan geloof toch geen mens.
Ik heb alles
gehad als schrappen.
Ik heb alles opengelaten. Ik heb gezegd, oké, ik kan hier verder doen. Ik kan elders verder doen. Mm-hmm. Dat zou buitenland kunnen zijn. Ik zou ook kunnen stoppen. Dus ja, en daar heeft men vooral de laatste dan...
Zo zijn we dan.
Ja, ik weet het. Maar, kijk.
Maar wat heeft jouw voorkeur?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Frank, moest ik het weten, dan zou ik...
Nee, maar jouw voorkeur, dat je zelf... Oké, misschien is dat niet goed om dat uit te spreken als je nog moet onderhandelen wat dat je voorkeur is. Maar ja, ik veronderstel blijven toch, of niet?
Alles hangt af van...
mogelijkheden.
Ja, nee. Van omstandigheden ook. Ja. Allee, je moet weten, als je terug ergens instapt, proberen in te schatten. Het is heel moeilijk, hè, want je doet dat eigenlijk altijd. Hè. Ik heb zo een aantal ervaringen meegemaakt. Ik ben naar Genk geweest op het moment dat mij gezegd werd dat zij zwaar gingen investeren in de kern. Omdat ze een moeilijk jaar hadden gedraaid. We hebben ook 3 vergaderingen gehad waar er alleen maar gesproken werd over de beste spelers die we gingen gaan halen. Er was geld over. En in één keer is dat veranderd. Ik weet ondertussen waarom, maar ik ga dat hier niet vertellen. Maar plotseling kon niks niet meer. Dus dan zijn we Koita gaan halen bij Virton. Dan hebben we Baks binnengehaald van Kortrijk, meegebracht gratis, omdat die einde contract was.
De Google-spits.
Dus dat waren dan de transfers die we nog konden doen. Hè. Mm. Mensen weten dat niet. Hè. Mensen zeggen, ja, het is mislukt in Genk. Oké, dat is wel zo. Hè. We hebben niet veel punten gepakt. Maar je bent in een ander verhaal ingestapt. Je gaat naar Anderlecht, waar je beloofd wordt dat er in januari een serieuze kwaliteitsinjectie nog gaat komen. Voor mij was dat een topspits. Mm-hmm. Een goede spits. Hij was er ook, Mitrovic. Alleen, ja, een maand later wordt de club overgenomen en beslist iemand anders van we gaan dat niet doen. Dus ja, daar word je ook weer mee geconfronteerd met een situatie waarvan je zegt, ja, dit was nu natuurlijk niet hetgeen dat we voorzien waren. Uiteindelijk dat eerste jaar bij Anderlecht, iedereen zei, je is mislukt. Ik ben binnengekomen, stonden 8e of 9e. Ze kwamen van 12e, 13e. We zijn wel 2e geëindigd na de reguliere competitie. Hè. We zijn tot op 2 punten teruggekomen in de play-offs van Brugge. We hebben ze 2 keer geklopt in de play-offs. Hè. En dan zegt iedereen, ja, het is mislukt. Moesten ze nu 2e zijn? En ze kloppen Club Brugge 2 keer op een seizoen. Dan ze de hele week vieren.
Ze staan twee.
Nu staan ze eindelijk.
En jongeren gelanceerd ook in die periode, toch?
Ik heb veel meer jongeren gelanceerd dan wie dan ook bij Anderlecht, denk ik.
Jeremy Doku.
Oké. Maar dat is, ja, maar dat is niet de verdienste... Allee, de verdienste van de coach is om ze op te stellen. Mm. Het is niet de verdienste van de coach om de jongens... de verdienste ligt daaronder. Hè. Wat ze gedaan hebben in de jeugd, wat ze gedaan hebben in Emilio met de beloften. Ze leren al een beetje op volwassen niveau nadenken, aanpakken ook. Want oké, bij Anderlecht, bij de jeugd... Ja, ze speelden iedereen kapot. Ze mochten bijna doen wat ze wilden. En dan heeft Emilio daar ook wel iets anders aan toegevoegd, zodat wij daar ook makkelijker mee aan de slag konden. Maar ja, als je kijkt, inderdaad, je noemt Doku, je noemt Verscharen, Salamakers, Borno, Delcroix, Camuzu, Sambi Lokonga...
Heeft u die ook niet de nummertjes van de Chinees genoemd ook? Op een persconferentie voor de wedstrijd. Dat er toen heel veel jeugd bij was en die hadden een heel hoge rugnummer.
Ah ja, allemaal.
Herinner ik me allemaal.
Ja. Ik heb veel dingen gezegd.
bij Gent is er sinds deze zomer ook een nieuwe eigenaar met Sam Baro. Heeft er eigenlijk al veel veranderd hier op de club?
In mijn sector niet zoveel, omdat wij niet zo heel veel contact met hem hebben. Hè. Het is ook een bewuste keuze van hem. Ik vond dat heel verstandig. Het is een heel verstandige man. Hè. Hij wou eigenlijk een inloopperiode. Hij wou de directie laten zoals ze was. En ook volledig, bijna onafhankelijk, verder doen. Mm-hmm. Ze hebben wel meer meetings, denk ik, dan ik heb met hem al een paar keer gesproken. Maar ik vind dat een goede oplossing. Alleen, er gaat een shiftmoment komen, hè, waarin ja, mensen misschien gaan vertrekken en andere mensen in die plaats komen. En dat blijft nog altijd een cruciaal moment, denk ik. Hij heeft natuurlijk nu ook een jaar goed, zou ik zeggen. Maar aan de andere kant, je weet niet wat het zou zijn. Hadden we nu alles gerateerd dit jaar? Waren we uitgeschakeld? Hadden we ons niet gekwalificeerd voor Europa? En die voorlopig hebben 7,5 miljoen opgehaald in Europa. Die niet gehad. Dat was -7,5 miljoen nog een keer. Waren we er in de eerste ronde van Europa uitgegaan. Ja. Genk ligt er nu ook al van de beker eruit gegaan. Ja. Hadden we 8e, 9e gestaan. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Hè? Nu is alles vrij positief. We hebben een heel kleine kern. Hè? Noodgedwongen. Maar... ja, dat ga je ook pas weten als je ooit eens een minder jaar hebt. Van, ja, hoe wordt daar dan mee omgegaan? Hè? Maar oké, het is iemand die weet waar hij naartoe wil. Hij wil een gezonde club. Alleen, ja, en dat zal Frankie ook kunnen beamen. Hè? Een ploeg waar het goed gaat, daar moet het op het veld goed gaan. Hè? Als het op het veld niet gebeurt... Ja, dan komen de mensen niet kijken, dan klagen ze. Dan krijg je... Bij ons, als het goed gaat, krijgen we in de media zo een rechterstukje ergens in een... Maar als het niet goed gaat, dan krijgen we 2 pagina's. Dat is...
Koen van Uitvangen schrijft veel stukken over jullie.
Ja, op ons plaatsje. Hè. Bladzijde 4. Zo, hè. Nee, maar ja, ik snap ook, er moet over Anderlecht en over Club Brugge geschreven worden. Hè.
Maar wanneer wil je daar... Wanneer gaat er verder gepraat worden?
Er wordt altijd verder gepraat. Hè. Nu zal dat na nieuwjaar zijn, omdat nu... Ja, het is nu wat moeilijk. Dus, maar er wordt altijd verder gepraat. Er wacht ons een heel moeilijke periode. Hè. Ja. Wij gaan veel spelers kwijt zijn in januari. Wij kunnen niet veel doen momenteel. Dus dat is voor mij... Allee, dat gaat niet alleen een cruciale periode zijn. Voor mij ook om te zien van oké, hoe gaat dat in de toekomst ook? Maar ook voor dit seizoen, hè, kan dat een heel cruciale fase zijn. Dus daarom dat ik ook zeg, ja, mijn beslissing, er gaat geen beslissing komen voor maart sowieso niet, denk ik.
Oké. Ik zou het wel jammer vinden als hij van Aalsbroek nooit trainer is geweest in het buitenland.
Ja, dat hebben we mij dan nog gezegd, maar dat is voor mij nooit. Ik heb daar de kans toe gehad. Ik heb zelfs heel mooie clubs eigenlijk.
Frankrijk?
Ja, Duitsland ook, Engeland.
Welke ploegen zijn dat dan? Want ja, dat is nu toch gedateerd.
Dat is niet belangrijk.
Liever Bundesliga dan Premier League? Of
maakt
je niet uit?
Nee.
Maar je staat er wel nog voor open, dus.
Ja, mijn echtgenote zou liever naar Spanje.
Naar
de zon.
Las
de zon
Palmas of
Sevilla.
Naar de zon gaan.
Valencia, aan de kust.
Ja, maar in Spanje maken wij geen kans.
Als Belg?
Ja.
Waarom
bijna
niet?
Onmogelijk. Hey, er is gebabbeld. Hè. Met een Spaanse club. Ik was één van de kandidaten. Maar die voorzitter zei toen ook... Ja... Je spreekt de taal niet. Hè? En die culturen, ja, dat zit toch nog wat. Dus ja, dan zijn ze uiteindelijk toch voor een Spaanse coach.
Dat is omgekeerd ook wel een beetje zo, Spaanse coach.
We hebben er al een paar gehad hier in België, toch?
Wij pakken alles aan.
Nee, maar ik bedoel, qua succes.
België,
maar ja, is het ook een succes?
Succes is iets anders. Nee, maar dat is wel. Allez, je kan, de Belgische competitie is niet de simpelste.
Nee, maar het gaat ook over inderdaad voetbalcultuur.
Maar je moet kansen krijgen. Ja. Wij gaan in Spanje niet snel kansen krijgen. Of het moet iemand zijn die daar gevoetbald heeft.
Mm-hmm. Maar dan moeten we nog even wachten. Dan moet er aan de Thibaut Courtois in deze wereld worden.
Ja, maar ik denk niet dat Thibaut Courtois een strijder gaat worden, eerlijk gezegd. Maar een Axel Witsel of zo, die hebben er ook toch een hele tijd. Dus ja, nu, ik denk ook niet dat Axel Witsel gaat ook geen strijder worden. Die gast gaat zich daar niet in... Nee, ik denk dat die mannen die zoveel jaar op dat niveau gespeeld hebben, die zoveel geld verdiend hebben, dan moet je echt bezeten zijn, zoals Compagnie.
Vermalen, hè, zo blijkbaar.
Misschien
toch
Vermalen.
Ja. Bondscoach, is dat iets voor u?
Ik laat dat open.
Ze mogen u bellen. Ja,
dus. Nee. Ik sta niet te springen, absoluut niet. Bij mij is dat niet zoiets van het summum is bondscoach, echt niet. Maar zeg nooit. Het hoeft zelfs België niet te zijn, hè.
Nee, dat is waar. Nederland of zo, zie ik ook nog wel werken.
Dat wordt ook. Maar ja, dat klinkt raar. Dan, bondscoach in Nederland, vergeet dat maar.
Maar
trainer in Nederland, dat kan wel. En waarom... De Belgen beginnen nu toch wel iets meer... De richting Nederland is meer open. Nog altijd serieus geblokkeerd, hè, want Nederland... Kijk maar naar de trainers in Nederland. Ze zijn nog altijd Nederlanders. Hè. Vooral Nederlanders.
Ja,
hè.
Dat is wel waar.
In België, wij geraken niet meer aan 50% bijna, hè, van Belgen die trainers zijn in onze competitie. Dus,
Ik doe daar wakker van? Dat er zo weinig Belgische coaches bij ons zijn?
Maar ja, we hebben een opleidingscentrum bij de KBVB, hè, die cursussen geeft en die de Belgische coaches stimuleert. Maar uiteindelijk hebben we nu al twee keer een bondscoach die een buitenlander is. En toch stimuleren ze ons Belgische coaches, we moeten ze pushen, maar er gaat altijd maar minder en minder en minder Belgen komen dan aan bod. En dan kan je zeggen, ja, maar ja, ze presteren niet genoeg, zeggen ze. Maar ja, ze presteren niet genoeg. Als er buitenlanders naar hier komen, heel vaak vliegen ze weer buiten na een half jaar. Dus Belgische competitie is sowieso al moeilijk, hè? Is moeilijk. En in Europa doen we dat behoorlijk goed, hè? Want we staan nog altijd achtste. Dus ja, ik vind dat de Belgische coaches wel goed presteren. Alleen, ja, ze gaan niet veel naar het buitenland. Philippe Clément doet dat goed. Heeft dat bij Monaco goed gedaan, vond ik. Doet dat nu weer goed.
Wil Stil
doet het goed. Peter Maas doet het nu supergoed in Nederland. Hè. Dus ja, ik denk dat er veel Belgische coaches zijn die in het buitenland kunnen slagen.
Karel Gerard. We zouden hem bijna vergeten. Ja. Wat jullie ook nog gemeen hebben trouwens, is een job bij het Nieuwsblad. Want Hein van Azenbroek is uw voorganger, Frank. Die is ook columnist geweest bij het Nieuwsblad. Deed je dat graag?
Ik deed dat graag, maar de manier waarop ik het deed, dat zou ik niet meer opnieuw doen.
Hoezo niet?
Maar ik schreef eigenlijk... Ik was geen... Ik had wel een ghostwriter.
David van den Broek.
Ja. Maar eigenlijk
was... dat je het zelf schreef.
Nee, maar ik maakte het wel zelf. Dus ik zocht dingen op. Hij kwam soms met ideeën. Hè, we overlegden waarover. Maar ik zocht dingen op. Mm-hmm. En ik was dikwijls 3-4 dagen full bezig met alles op te zoeken rond Liverpool, rond dit, dat, rond de Duitse trainers. Ik heb ooit een stuk gemaakt over de Duitse trainers, dat er bijna niemand international was geweest. Dat die allemaal uit een jeugdopleiding kwamen of uit een ploeg op amateurniveau. Dat die heel jong waren ook. Maar dat is opzoekingswerk, hè. Daar steek je heel veel tijd in. En dan zie ik anderen, en dan kijk ik niet naar Frankie. Dan kijk ik niet naar Frankie. Die dan eigenlijk, ja... Een stuk schrijven over wat in het weekend is gebeurd.
En dat is makkelijker.
Vraag en antwoord.
Maar dat is ook wat de krenten vraagt.
Ja, dat weet ik. Want daar moet je uiteindelijk niks voor doen.
Als we nog iets vragen, moeten we dat laten doen.
Ik denk dat eerder zoiets gaat zijn. Ja. Want dat andere, mijn vrouw zegt dan, ja, maar ja, je bent nu thuis. Hè? Je voetbalt, je zit niet meer in die voetbal, maar je zit toch alle dagen nog bezig met die voetballen op te zoeken en dit en dat. Ja, maar ik zeg, mijn column moet wel in orde zijn. Hè.
Ja, dat is mooi, hè? Dat zie je ook.
Ziet, maar er kruipt te veel tijd in naar de familie toe. Niet dat ik nu, ik ben geen luiaard, hè. Ik doe wel graag, maar naar de familie toe. Ah, ja, ik snap dat dan wel. Hè. Je zegt dan, we gaan een keer een jaar break insteken. Als je analist bent voor Telenet. Ja, oké, okay. Je volgt de competitie, je kijkt naar de samenvattingen en je prepareert je match voor dat je moet doen. Maar dat is geen vier dagen werk, bij manier van spreken. En nee. Als je een keer naar de samenvatting, ja, wel, je doet dat graag. Dat is, ziet, dus dat, daar heb ik zo... Ik had zo'n challenge gemaakt van, ik wil iets brengen dat... En oké, okay, dat werd door sommigen wel gewaardeerd, anderen vonden dat wellicht, ja. Je hebt er wat mensen zo, die
onze chef online zit hier achter mij en ik denk wel dat die column goed werkte, hè? Ja, er wordt geknikt. Dus allez, als je ooit nog zin hebt na die job bij Agent, zeker nog welkom.
Dat doet mij goed dat het gewaardeerd wordt.
En het is ook niet dat je gestopt bent met opiniëren, mogen we wel zeggen, toch? Want
ik heb altijd geopinieerd. Hè.
Mijn collega's en ik denk dat de persconferenties van Azenbroek die zijn wel veruit de populairste bij ons. We weten, als we een vraag aan u stellen, krijgen we er antwoord op. En dat wordt ook wel geapprecieerd, denk ik. Is dat andersom ook? Doet u dat graag, die persconferenties?
Het hoort erbij. Ik vind ook, je kunt ook... Allez, je kunt het ook heel eenvoudig houden. Hè? Zoals in Servië bijvoorbeeld.
Ja, 30 seconden heb ik geleden.
24 seconden.
En een uur in de auto gezeten.
Een uur en 10, denk ik. En dan een keer een uur en 10 terug. Hè? Dus, maar je kunt ook op iedere vraag... Ja, misschien wel. Denk het niet... Ja, je kunt ook op die manier antwoorden. Hè. Dat is vooral werk voor de journalist, want dan moet hij met 30 vragen afkomen. Bij mij is één vraag meestal genoeg.
Dat is een feit. Wij weten ook vaak, als we op vrijdag nog een thema hebben dat we in de krant willen behandelen, en we gaan naar een persconferentie van Hij van Azenbroek, dan weten we ook wel van, we kunnen er een stuk rond maken, omdat je er ook wel gefundeerde mening over krijgt.
Vroeger op tv was het ook zo, als we nog 2 minuten hadden, dan zouden we nog een vraag stellen aan Hij. Hè. Dan was het 2 minuten gevuld.
Maar er zijn er nog wel die kunnen. Ik ben niet alleen, ik ben niet alleen. Daar zit ik wel tussen met een aantal collega's die perfect ook de uitzending kunnen volmaken, ja. Moet ik zeggen.
Jullie spelen morgen tegen OHL, want het is vandaag woensdag. Het is vandaag tactische training, als ik mij niet vergis. Ik had nog een berichtje gekregen van een collega, Pieter en Kalkoen. Die had nog een paar suggesties voor de opstelling voor morgen. Heb je over dat interview al veel reacties gekregen?
Maar ik moet zeggen, met al de decoratie hier, hè, we zitten in kersttijden. Ja, ik heb ooit gezegd dat de kerst zijn periode is, maar dat de kalkoen dan op tafel komt. Dat heb ik hem ooit gezegd.
Ja, een uur geduurd, ja.
Dus voilà, hij heeft nog een paar dagen om nog van zich te laten horen. Nee, fantastische gast, hè. Echt super kerel. Altijd goed kunnen mee samenwerken, kunnen mee lachen ook.
Dat was Anderlecht Watcher in uw periode.
Ja, dat was Anderlecht Watcher. Dus, en nog altijd, ik heb hem toen ook, toen hij dat... heeft opgesteld, 5 opstellingen, heb ik hem dat toen ook gestuurd van allee, hoe kom je er nu bij?
Het waren 5 opstellingen die hij suggereerde aan Ronnie Deila. Misschien even kader voor de mensen.
Maar allee, dat je commentaar geeft op de manier waarop hij voetbalt en zegt, dat lukt niet, dat systeem, vind ik ook al straf dat een journalist over een trainer gaat zeggen dat systeem, maar oké, tot daar, dat is zijn taak, hij is watcher. En als ze geen punten pakken, mag hij dat zeggen. Maar 5 ploegen, met naam en toename. Ja, hij zette ze er allemaal in, hoe dat ze moesten spelen.
Maar hij heeft nooit gezegd dat ze zou moeten spelen. Dat is toch maar een suggestie.
Nee, maar als je met 5 opstellingen komt... Eigenlijk, op dat moment zit eigenlijk aan het zeggen... Ja, vent, jij kent er eigenlijk niks van. Hè.
Maar dat vind ik
uw systeem werkt niet. Ik ga je 5 opties geven dat je wel kunt
Maar het werkte toepassen. Toch niet op dat moment? En dan mogen we toch speculeren over... Wat zijn er alternatieven met deze spelers, Kieran?
En nu werkt het wel.
Dankzij Pieter en Kalkoen.
En spelen ze anders? Ze spelen nog net hetzelfde als toen.
Maar dus. De krant moet ook gevuld worden. En dat is toch waar? De krant moet ook gevuld worden. En je hebt toch verschillende soorten stukken
nee,
nodig?
Nee, maar ik snap u.
Ik vind het te gemakkelijk.
Nee, jij gebruikt nu mijn woorden. Ik vind dat pejoratief eigenlijk.
Ik
gebruik dat dikwijls in het nadeel van de pers. Hè. Ik zeg dikwijls van, ja, ze moeten de krant vullen. Hè. Maar ik kan niet verwachten van een journalist om dat te horen.
Maar ik bedoel het niet zo negatief. Ik bedoel gewoon dat je verschillende soorten stukken nodig hebt. Je hebt diepgaande columns nodig van Azenbroek. weet je hebt ook lichtere stukken
nee,
nodig.
Mijn diepgaande kops. Nee, maar ja, misschien mis ik wel een beetje dat diepgaande zo.
Maar is er toch ook?
Maar moeten dat niet eerder gaan is, zoeken in magazines
of in zo? Maar er zijn niet veel magazines die meer,
international.
Er zijn geen magazines
nee, ja, nee,
meer.
Nee, tuurlijk niet. Maar dat wordt ook blijkbaar niet verkocht hier dan
wellicht niet, hè? Wellicht niet, hè? Wellicht niet, ja. Maar ja, oké, zij bepalen. Allee, zij zelfs niet, hè. Ja. Het is de commerciële dienst van de mediabedrijven die bepaalt wat verkoopt het best, hè.
Dat is ook niet helemaal waar. En ik vind ook wel dat we niet alleen dat soort stukken maken. Er is toch nog altijd hard nieuws. Er zijn toch nog altijd onderzoeken die we ook doen.
Tuurlijk. Ja, maar ja, ik ga geen kritiek geven op ik zeg alleen, als ze aan de vakkennis van een trainer eigenlijk gaan... Dat vind ik. Daar zit een limiet op.
Ja, maar, je hebt ook allee,
je kunt een journalist hebben die... Ja, allee,
maar je hebt ook journalisten die
Pieter Jan is ook een heel geïnformeerd journalist.
Ja?
Wat? Die is ook heel geïnformeerd en daarmee bedoel ik van, die heeft ook zijn contacten, er zijn coaches bij, er zijn ex-coaches bij. Ja. Die info zal daar ook wel in verwerkt zijn,
maar
hoop ik.
Maar ex-coaches,
in Genk hebben ze mij ooit gezegd dat 3-4-3... Dat absoluut niet werkte. Niemand speelde
bestuur
zo.
Bestuur zei dat. Of...
Ja. Maar dat kwam van ex-coaches. Ze hadden zich geïnformeerd bij ex-coaches.
Dat wordt wel vaker gedaan.
Maar een paar jaar later speelde
een
kampioen
met... Dat kun je
misschien
beter vragen aan een journalist dan aan een ex-coach.
Ja.
Nee, maar je kan... Ja, allee, ik heb minder problemen met een stuk zoals Pieter Jan dat dan gemaakt heeft met die opstellingen dan met een kritisch stuk vaak van een journalist, denk ik ook. Van, wow. Allee, soms kan ik me daar... Vind ik ook dat niet past. Oké, het is misschien meer de job van een journalist, maar soms lees ik ook dingen over trainer in bedekte termen, waar dat je eigenlijk ook wel gewoon kunt zien wat hij bedoelt. Ja. Soms
maar het feit is, allee, de media schrijft en de gewone man pikt het op. Want dat is het uiteindelijk. Zij lezen de kranten. Niet iedereen heeft een mening, hè. Niet iedereen zegt... Maar wat schrijft die nu allemaal? Nee, ze lezen. Ja, allee, die Tijla, jongen, die kent er dus niks van. Hè. Kijk hier, die journalist geeft hier 5-6. Hij heeft gelijk, hè. We moeten zo spelen. 4-6-0 moeten we spelen. Hè. Allee, ja, bij manier van spreken. Dus je creëert inderdaad wel een soort verwachtingspatroon. Een pak van die supporters gaan daarin mee. Als de coach er niet in slaagt om de twee volgende matchen met succes om te zetten, beginnen er nog meer mensen daarin te gaan. En je creëert uiteindelijk, hetgeen dat voor media goed is, je creëert beweging.
Maar waar stopt dat dan eigenlijk? Want ja, wij mogen niet suggereren aan een coach. Maar
jawel. Maar geen
opstellingen.
Ja, maar geen 6, geen 5 opstellingen.
Ja, liever 1 dan.
Nee, tuurlijk.
Dus 1 opstelling...
Baseer je op wat je ziet en zeg... Oké, als jij vindt dat 4-3-3 niet lukt, zeg hem, oké, je zou toch beter met 2 spitsen spelen. Dat kan dan in een 4-4-2 of in een 3-5-2. Maar voilà, dan heb je iets gezegd. Maar hij heeft moeten zoeken, hè, om er aan 5 te geraken. Ben zeker, hè? Dat vind ik wel. Dat is een beetje lachen met...
Dus waren er te veel,
dat is een beetje lachen met een trainer. Tuurlijk, ja. Eigenlijk, wat Adela doet, gaat niet. En ik ga er 5 geven die zouden kunnen werken. Dat is eigenlijk lachen met een mens die al kampioen geweest is, die al successen behaald heeft, die de best betaalde trainer in ons land is. Hè. Dus
dat wist ik zelfs niet.
Dat hij de best betaalde trainer was?
Nee, we het veel. Hè.
Hier komen we veel. We gaan met nieuws naar huis, dat is mooi. En u heeft ook wel uw mening over andere beroepen, toch? Over journalisten, over de scheidsrechtersbaas.
Ja, maar ik ga niet een hele paar. Ik antwoord gewoon op de vragen, dus... Ja. Als men in mij iets vraagt, dan antwoord ik. Ik ga heel zelden zelf met iets komen. Hè. Ik ben nooit in Kortrijk een keer met iets gekomen. En Ludo van der Wallen weet dat nog, want hij is er nu nog over bezig. Het is ondertussen 15 jaar geleden.
Wat was dat toen?
Toen Kortrijk was een kleine club natuurlijk. We waren juist overgekomen. En iedere week kregen wij of een penalty tegen, of een rode kaart die er geen was. Want die werden dan vrijgesproken voor het bondsparket. Want ja, het was een vergissing. Zagen ze aan de hand van de beelden. En dat duurde 12, 13 weken aan een stuk. Hè. Maar iedere week. Hè.
Ik weet wat jij gaat zeggen.
En ik lees van Ludo dat hij zegt, hij spreekt alleen uit. Toonde alleen maar die, maar niet die in hun voordeel. Mm-hmm. Maar er was niets in ons voordeel. Hè. We waren Kortrijk. Er was niets in ons voordeel. En ik heb dat filmpje op de site gezet van Kortrijk. Ja. En we spelen de match daarna thuis tegen Mechelen. En het is 0-0. Mm-hmm. En 5 minuten voor tijd maakt een van mijn verdedigers dan een tackle in de 16. Maar altijd penalty. altijd penalty. Echt waar, van op dat bank dat ik zei, man, jong, toch, wat doe jij nu? Niks, hè. Doorspelen.
Door dat filmpje, denk je dan?
Maar natuurlijk.
Dus maar natuurlijk. En daarom doe je dat dan...
Maar natuurlijk. Nee, ik doe dat daarom niet altijd, maar dan was het echt extreem.
Maar nu, voor de match tegen Club dit weekend, zeg je ook op de persconferentie van, ze hebben hun drie toppers aangeduid. Dat is dan ook wel bewust. Van, we gaan hier een zekere druk creëren, of niet?
Nee, ze hebben drie toppers aangeduid om te zorgen dat er niets ging mislopen.
Ja, oké. Okay. Dat zit dan ook al in de hoofden van de mensen.
Dat heeft niks met Club Brugge te maken, of om te even. Maar als Club Brugge hun beklag doet vorige week, terecht, wel daarin te ver gaat en zelfs dreigt om,
de
match te laten herspelen, waarin jullie chef voetbal eigenlijk niet te veel van gemaakt heeft, maar nu wel van het feit dat die van Gent wat commentaar geven, dan weet je dat je in de volgende match dat maar zeker niks zal beslist worden dat eigenlijk ten onrechte zou zijn tegen Club Brugge.
Dus u wil dat dan doen overhellen naar de andere kant een beetje om het in evenwicht te houden?
Ik zeg niet dat ze bevoordeeld gaan worden. Maar ik ben 100% zeker dat ze zeker absoluut gaan zorgen dat Brugge niet nog eens wordt benadeeld.
Maar ja, dat is toch... Allee.
En dat is niet Brugge...
Dat is
toch
een beetje gevaarlijk.
Nee, Frankie, dat is niet Brugge voortrekken.
Nee, maar
dat is met iedere ploeg zo. Ik herinner me, er is nog eens een ploeg die zo gereageerd heeft. Oh, nu weet ik niet meer wie. Die ook gezegd... Oh, was dat Sint-Truiden? Het was Sint-Truiden, denk ik. Die, denk ik, ook zegt... Wat er met ons nu allemaal? We hebben een brief geschreven. En wel, de wedstrijd daarna is er een fase...
Na jullie match, nee?
Ja, dat was met Koita. De match daarna is er een fase waarin dat eigenlijk moet gefloten worden, iets tegen Sint-Truiden, en het wordt niet gefloten. Ik blijf erbij. Er is altijd een moment dat ze zeggen, jongens, nu moeten we oppassen. Kom aan, niet nog een keer, hè, want anders... En ik zeg niet, dat is niet een club bevoordelen. Hè. Dat is gewoon zorgen dat het niet bij diezelfde ploeg nog eens gebeurt. En dat weet, als er een discussiefase is, ja, dat ze het zeker niet gaan pakken. Als ze denken van, ja, het zou misschien kunnen fout zijn. Als we hier een discussiefase in het nadeel van club besluiten en het is fout, ja, dan krijgen we er nog een keer bovenop. Maar dat kan evengoed een Gent zijn. Hè.
Ja, ja.
Als wij ons beklag doen... Ja, dan gaan ze in de volgende fase. Oh, ik heb het voorbeeld gegeven van Kortrijk destijds, hè, met dat filmpje. Dus dat is this mensens, denk ik. Hè.
Bertrand Layek, de scheidsrechtersbaas, die vertrekt eind dit seizoen. Normaal gezien moet hij altijd met twee woorden spreken.
Ah, dat weet ik nog niet zo.
Voilà, ook nieuws in Shotcast. Zijn contract zou niet worden verlengd. Dat is ook geschreven in een stuk van Ludo. We brengen ook hard nieuws in het nieuwsblad. Hij heeft zelf aangegeven dat hij zijn contract niet wil verlengen. Maar ik kan me voorstellen dat ze nog een half jaar... Er kan bij u veel veranderen, dat kan bij Bertrand Layek ook. Is dat iets dat u ooit zou overwegen om bij de bond arbitrage en zo mee op orde te stellen? Want nee. U heeft daar wel ideeën over.
Ik heb er veel ideeën over. Maar nee, ja. Dat wordt ook niet aanvaard, dat iemand van in de spelers, in de trainerswereld daar... jammer genoeg, de scheidsrechters denken nog altijd, ons vak, alleen wij kennen ons vak. Ik heb vandaag of deze week nog iets gelezen van, de analisten kennen de regels niet.
Okay. Daar was Frankje niet zo blij mee.
Nee, daar ben ik inderdaad niet zo...
Ik heb soms de indruk dat wij ze soms beter kennen dan... maar echt waar, hè? Echt, dat meen ik. Het aanvoelen
vanuit ervaring.
Als je die penaltyfase met Kuipers ziet, iedere voetballer die ooit gevoetbald heeft, die weet, als je een arm zo blokt met één arm... Dat is altijd penalty, hè?
Wij weten het goede bron dat zelfs de dader het een penalty vond.
Ja. Tuurlijk, ja. Maar tuurlijk. Dat is ook normaal. Hij hoeft dat niet te zeggen, hè. Maar tuurlijk. Hij chapeau van hem, hè. Maar tuurlijk is dat zo.
Dus ze hebben één...
Maar Layek zegt, wij verwachten van Lardot dat hij een penalty geeft.
Maar
er moet geen VAR-interventie zijn. Want de UEFA-regels zeggen, het was maar met één arm en niet met twee armen.
En niet lang genoeg.
Het was niet lang genoeg. Maar ik zeg, allez, we hebben een grijze zone. Dat hebben ze graag, hè, de arbiters. Echt waar, de grijze zone. En hoe groter dat ze kunnen maken, hoe liever. Hè. Want ze dekken zichzelf volledig in. Hè. Hoe groter die grijze zone, hoe meer dat ze ingedekt zijn. Als je nu zegt, want de normale supporter, die snapt dat niet. Als je zegt, wij verwachten dat Lardot een penalty geeft. Maar de VAR moet niet tussenkomen. Die mensen snappen dat niet. En eerlijk gezegd, ik ook niet. Moest men nu gewoon zeggen, iedere keer als je zegt, Lardo kan of moet, de twee, kan of moet een penalty geven, dan gaan we de VAR zeggen, roep hem naar het scherm. Dan gaat iedereen dat begrijpen.
Ja.
En dan kan hij nog beslissen van ik doe het of ik doe het niet.
Dus het probleem ligt volgens u niet bij een gebrek aan kwaliteit bij onze Belgische refs, maar eerder bij dat de regels niet duidelijk genoeg zijn, dat die te grijs blijven.
Dat ligt ook bij het eerst, hè. Want uiteindelijk...
Ja, hij moet, je moet,
als je het ziet,
kun je zien dat dat penalty... Allee, ik
de
vind
tweede
dat
penalty ook. Ja. Allee, ik zie het vanop mijn bank. Mm-hmm. Ik denk, als Kums hem... En ik dacht, hij raakt hem. En ik denk dat hij hem zelfs minder en korter raakt dan Mechelen. Want bij Kums is dat juist een streelje, hè. En de ander gaat natuurlijk makkelijk neer. Allee, ja, ik vind... Vermijd de grijze zone. En als je A zegt, hij moet of hij kan penalty fluiten, zorg dan dat B volgt. Maar zeg dan niet, maar we gaan er niet... Allee, dat is toch niet logisch?
Niet logisch, nee.
Je verwacht dat de scheidsrechter een penalty geeft, maar de VAR mag hem niet naar het scherm roepen. Dat klopt totaal. Dat is totaal contradictorisch. En dat creëert zoveel frustratie... Bij trainers, bij spelers, maar ook bij supporters. Hè? Want wat zeggen die supporters? Die mannen die kennen er niks van. Dat is één boelke, heel die een VAR, stopt daarmee. Maar ja, terecht. Hè? Als je zo'n uitdrukking doet, je zegt A, het is zwart, maar B, het is niet zwart. Dat gaat niet. Hè?
Dan wordt het moeilijk. Ja. Gaat u een verdediger...
Dat is grijs, hè. Dat is grijs, hè?
Gaat u een verdediger opofferen om in België 3D buitenspeltechnologie te krijgen?
We gaan wat anders opofferen. Hè. We hebben niet veel spelers meer. Dus we gaan misschien iemand vanuit de Glamco opofferen. Hè.
Die verdienen niet meer.
Die verdienen ook geld. Hè. Nee, het is niet meer de Glamco, inderdaad.
Nee. Maar is dat dan een oplossing? Hè? Want dat was nog een fase in die wedstrijd waar er veel over te doen was. Thiago bleek dan toch net niet buitenspel te staan.
Ook daar heb ik een opmerking. Ik heb de foto gezien met de lijn. Mm-hmm. Ze hebben die foto te laat gepakt. De bal is weg. Ik zie de bal... Eigenlijk al los van de voet van de Kuiper.
Dat zou opgelost zijn met die 3D-buitenspeltechnologie.
Absoluut, ja. Ik zou eens die fase willen laten analyseren door UEFA. Door een 3D op het juiste moment, op de juiste frame. Want ik dacht, ja, maar het maakt niet uit. Het is een infiltratie van Thiago. Dus ik dacht, hoe vroeger de frames dat we pakken, dan komt hij nog van lager. Mm-hmm. Dus het kan niet anders. Dus ik had eigenlijk eerst zelfs de beelden niet bekeken. Ik heb ze nu wel bekeken. Thiago komt terug uit buitenspel.
Ja, hij komt,
hij doet twee stappen terug. Mm-hmm. Dus als je de frames, twee frames, drie frames vroeger moet pakken, op het moment dat de bal wordt geraakt, dan staat hij hoger. Hè?
Hoger, ja.
En dan staat hij volgens mij wel buitenspel. Maar we hebben de technologie niet om te trekken. Maar het valt mij wel op dat ik, als ik het beeld zie, en kijk maar eens, de foto stond op Sporza, denk ik, dan zie je dat de bal eigenlijk... de voet van de Kuiper aan het verlaten is. En eigenlijk moet je het eerste contact met de bal pakken. Want het duurt wel eventjes totdat de bal weg is van je voet. Hè? Mm-hmm. Allee, in realiteit gaat dat heel snel. Maar in frames, wel, ja. Die bal wordt eerst even ingeduwd.
En dat is genoeg om wel of niet...
Tuurlijk, het is een groot verschil. Ja, hè?
Tuurlijk,
ja. Ik heb ooit gehoord, één frame is 13 centimeter.
Ja. Dat is wel.
Dus twee frames is al 26. Dat is al zo'n stuk, hè. Dus als je nu ziet dat die lijnen tegen elkaar plakken, dan kan dat wel... natuurlijk, het voor hen ideaal scenario is geen buitenspel. Want stel je maar voor dat het buitenspel was en we hebben het niet gecheckt.
Ze hadden het niet gecheckt, hè?
Nee, ze hadden het niet gecheckt.
Ze hebben het pas gecheckt toen wij daarover begonnen zijn.
Nee, ze hadden het tv erover. Ja. En dat is dan een tweede zaak. Zij zeggen, wij volgen televisieschermen niet. Wij horen niks van tv. Want wij moeten neutraal zijn. En er wordt op tv gezegd, een analyse gemaakt van een fase. En plotseling gaan ze dan toch die lijn. Dus zij zijn wel bezig, blijkbaar, met wat op tv gebeurt. Want hoe kunnen ze het anders weten?
Zo blijkt.
De scheidsrechter wist van niks. Hè?
Nee.
Na de match heb ik hem gezegd.
Moet je nou zeggen wat er gebeurd is.
Hij viel uit de lucht, maar volledig uit de lucht. Hè? Dus normaal gaan ze de scheidsrechter op de hoogte brengen. Mm-hmm. We moeten nog eventjes een lijn checken. Maar dat is echt niet gebeurd. Nu, Lajek heeft het zelf gezegd dat het niet gebeurd is.
Daar hebben ze elkaar ook tegen gesproken, hè? Lajek en
Visser zei dat een nieuwe fase was.
Werden er helzen in het laatste nieuws.
Het is al een nieuwe fase op het moment dat een bal achteruit gespeeld wordt.
Nee, dat is niet waar.
Ik denk dat ook dat niet waar is.
Maar nee, we hebben het zelf meegemaakt in het verleden.
In ons naam. Te weinig van kennen.
Ja, dat is, maar dat is misschien... Maar ja, vroeger werden in huis was de fysieke preparateur. Dan kenden we niks van fysieke voorbereiding bij. En nu kennen we niks van voetbalreglementen. Dus we zijn dat gewoon van in huis.
Ik heb ook nog een paar vragen van luisteraars voor u. Dries Buffalo, dat is denk ik een agentsupporter, die vraagt: hebben we al oplossingen om januari met zo min mogelijk kleerscheuren door te komen?
Frankie
heeft de oplossing voor u.
Wel een suggestie, doe maar, ik durf al.
Doe maar.
Roef in de goal of Schmidt? Want blijkbaar zou die er nog kunnen bijkomen.
Zou, Frankie, hè? Voorwaardelijke wijs. Ja. Ik hoop dat je er nog een paar van die voorwaardelijke hebt.
Nee. Ik heb alleen gebaseerd op degene die er zeker zullen zijn. Achbor met de Saar en Laga. Als drie centrale verdedigers.
Candous zal er nog zijn, denk ik.
Candous zal er nog zijn?
Dat denk ik.
Candous, uiteraard dan.
Schrijf maar op.
Ja, oké, die zetten we dan op zijn huidige positie.
En wie weet, hè, misschien Watanabe en Torunariga. Ja. Die kunnen weg zijn. Mm. Die kunnen
maar hier gaan we uit van het slechtste
weg zijn. Het worst case scenario.
Oké, Samoise op de rechterkant. Kums blijft uiteraard centraal. Daar hebben we dan ook nog Gandelman eventueel. Of Gerkes. Het dan Julszager nog en Fofana. En daar kunnen we nog... Kunnen Fofana hier nog zetten? Dat wil ik niet suggereren wat dat je moet doen. En daar kunnen we nog eens over klappen. En dan heb je, ja, naar gelang hoeveel, of twee spitsen of maar één spits natuurlijk. Dat kun je kiezen. Je hebt Orban en Kuipers nog. Hè.
Je hebt er juist niet met anders gesuggereerd ook nog. Hè.
Of die De Poitre?
Nee, die van de B-ploeg.
Ah ja, die Ibokwe. Wat is het? Is die er niet meer?
Die is er nog, ja.
Maar dus komt niet in aanmerking. Dat is ook heuschig duidelijk. Je hebt ook nog De Poitre natuurlijk. Ik weet niet hoe dat het zit met De Poitre.
Heeft er een vergeten.
Nog
een
wie is hem nog vergeten?
Heeft een belangrijke vergeten.
Ah, oké. Zeg maar.
Julien de Saar.
De
Saar staat op middenveld mee.
Linkerflank. Linker wingback.
Brown. Ik weet het, ja, Brown.
Brown is een Engelsman, hè.
Oké.
Die worden niet opgeroepen, hè. Hey,
toch geen probleem dan, man, met al die mannen. Als ik zie tegen wie dat goed shotten.
Ja, achteraan is het...
Ja, achteraan zou een probleem kunnen zijn. Maar voor de rest
valt mee. Maar ja. Oké, dan stopt het, hè, Frankie.
Oké, dan heb je geen vervangers meer. Ja, dat snap ik.
We mogen 20 man op de bank zetten vanaf januari. Ja.
Moet er eerst aangeraken.
Ik wil er nog 11 hebben. 11, dus ja, dat is wel goed. Of we er mogen 20 op...
Maar goed, hè, nu voor nieuwjaar... Leuven, OHA Leuven, KV Kortrijk, 6 of 6.
Ja, oké, maar ja, maar is, ja, inderdaad. Graag. Als we dat doen, dan zitten we goed.
Ja, dan moet
als we dat doen, dan hebben we 38 punten. Ik had er graag 40 gehad. Dan heb je er 2 te weinig, maar dan staat er 1 nog altijd derde. En 2, de afstand zal weer iets vergroten ook, omdat er heel veel van die mannen tegen elkaar moeten spelen nu. Nu zijn ze allemaal tot heel dicht gekomen, dus ja, we moeten absoluut proberen van die 2 matchen te winnen.
Ik heb nog een vraag gekregen van een luisteraar, maar ik heb zijn naam niet opgeschreven. Maar hoeveel pijn doet het u wat er nu aan het gebeuren is in Kortrijk? Omdat u er toch wel een verleden heeft.
Goh ja, dat is pijnlijk. Maar dat is al een paar jaar pijnlijk, moet ik zeggen. Ik vind sinds de overname, daar heeft men wat mij betreft een enorme verkeerde keuze gemaakt. Hè. Ze hebben dat nog eventjes kunnen uitstellen. Maar de laatste jaren is Kortrijk is vechten tegen de problemen. Hè. Gelukkig telkens maar 1 daler. Nu dit jaar play down met 4. Ja. Dus het is heel moeilijk om daar niet bij te zijn. Ik vind dat heel pijnlijk. Maar ik ken veel mensen nog die daar zitten. En die gasten werken nog altijd keihard om een ploeg bij elkaar te krijgen. Maar het wordt alsmaar moeilijker. De sterkte van Kortrijk is altijd geweest... eigenlijk de leiding, de directie... onder leiding van Jean-Marc de Grijze, als hij dan overleden is, zijn broer, maar die zich van het sportieve niet zoveel, maar Patrick Turk zat er dan ook, om eigenlijk die scouting op punt te houden, met kwalitatieve scouts eigenlijk goede spelers aan te trekken. Want als je een lijst maakt van wat er in Kortrijk allemaal aan topspelers is gepasseerd, zelf ontdekt, dat is fenomenaal, dat is gewoon fenomenaal. Hè. En dat was ook een overleving uiteindelijk. Er komt een nieuwe eigenaar met veel meer middelen, maar ja, die investeert er niks in die ploeg. Integendeel, hij pakt het geld. Als er een speler wordt verkocht, pakt hij 80% mee. En hebben ze 20% om her te gebruiken. Dat is gewoon niet leefbaar. Dus dit doet heel veel pijn. Ja, en zeker als je nu ziet, ze zitten nu alweer aan een derde trainer ook.
Manier waarop ook dat is gegaan met de vorige coaches, ook niet, niet altijd even positief in het nieuws gekomen.
Nee, maar er is ook heel veel van de vorige coach wat ook niet positief is. En wat zij ook niet naar buiten brengen. Hè. Dus ik weet ook wel een hoop dingen die ook niet mooi waren.
Nou, ik dacht dat er nog iets ging komen, maar nee.
Laat het ons daarbij houden.
Voor de boek.
Ja. Mooi, Frankie. Nog een laatste luister. Ja, dat was je niet bewust.
Dat zit je zonder dat ik het zelf...
Hij is nooit goed geweest in binnenkoppen.
Heel mooi. Nog een laatste luisteraarsvraag. Hoe vaak wordt u nog herinnerd aan het fragment uit Casa Casa?
Ja, dat is heel lang geleden. Hè. Nee, nooit meer bijna, denk ik.
Een
centimeter
of 30.
Het is nog wel een keer 30. Gebeurd zo. Het is nog wel een keer gebeurd. Maar...
Wordt ook wel vaak getoond op tv. Misschien even kader. Het is een fragment waar ze u vragen of u...
Om een
u...
K.
Een K in uw borsthaar te scheren.
Ja, inderdaad.
En u heeft dat gedaan ook.
Ik was jong, hè. Jong en onbezonnen, hè.
Met
ontzettend... Maar ik was wel onnuchter, hè, Frankie. Ik was wel onnuchter. Hè?
Zeker, hè.
Ja, ja, absoluut.
En heel lang haar ook in die periode.
Ja, maar ja, dat heb ik altijd gehad, hè.
Ja, ja, ik heb dat niet geweten, natuurlijk.
Ja.
Altijd gehad, ja.
En veel succes bij de vrouwen, las ik ook in een interview. Zei uw moeder?
Nee, mijn moeder heeft dat niet gezegd.
Dat staat in een interview van de morgen.
Een vriend heeft dat gezegd.
Dat moet ik nog eens opzoeken.
Ja, zoals, ik weet zelfs wie dat is die het gezegd heeft. Maar,
En het is gelogen dan?
Ja.
Ik zei het al in het begin van de aflevering, de kerstperiode is aangebroken. Dat is traditioneel ook de periode dat de Pro League haar kerstactie ten voordele van United Belgium organiseert. Mensen kunnen dus bieden op gedragen shirts van ploegen uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League. Maar bij Gent kunnen ze ook bieden op de feestbeker. Dat is dus de feestbeker, Hein. Heb jij die ooit al gezien?
De feestbeker?
Ja.
Wat bedoel je met de feestbeker?
Ja, dat weet niemand.
Die heb ik gezien, ja. De beker die wij kregen als we de titel gepakt hebben, dat was die, denk ik. Hè.
Ah, dus die is mee op de bootjes geweest.
Ja, dat denk ik wel. Hè.
Okay. Dus die wordt gehandtekend door u, ook door Nana Azare, Daniel Milicevic en vergeet ik nu nog iemand? Dat zijn al drie heel mooie namen, denk ik.
Jean Laurent de Poitre, die zijn hier allemaal nog. Hè.
Ah, dus, dat is een idee. Die kunnen hun handtekening er ook op zetten. Mensen kunnen daarop bieden op het platform van Matchworn Shirts. Die kerstactie van de Pro League die loopt van 15 tot met 30 december. En we gaan de link naar dat veilingplatform ook nog eens onder onze aflevering op YouTube zetten. Over die viering. Was dat het mooiste moment uit uw carrière?
Ja.
Op de bootjes?
Ja.
Dat was uw idee ook?
Ja. Dat was fantastisch. Maar dat is bij iedereen die dat meegemaakt heeft het mooiste moment. Als je dat vraagt aan Brecht de Jager, als je dat vraagt aan Rami Gershon... Waar we nu gaan tegen spelen terug, dat is het mooiste moment. Dat was fenomenaal. Dat was echt, en ook supergoed weer. Zoveel volk, 125.000 man. Dat was fenomenaal.
En het jaar daarna dan in de Champions League, was dat ergens nog mooier dan die titel zelf? Of?
Dat was het beste voetbal dat we ooit gebracht hebben. Ja. Veel beter nog dan het jaar daarvoor. Dat was ons beste moment. En, ja, ik dacht dat we konden dubbelen, dat we misschien terug de titel konden pakken. Mm-hmm. Maar ja, dan zijn er bepaalde dingen gebeurd die daar die beetje roet in het eten hebben gegooid.
Wat hebben we nu weer?
Nee, we waren aan het einde.
ik heb nergens het einde gehoord eigenlijk. Nee, maar ik was nog één ding heel benieuwd ook. Want u mocht dan, omdat jullie de tweede ronde van de Champions League hebben behaald, ook naar het Club Coaches Forum. Zo heette dat volgens mij. Waar dat ook alle coaches van de andere ploegen die doorstoten aanwezig waren. Ancelotti was daar, Luis Enrique. Ja, hoe was dat voor u? Want dat moet voor de coach van Agent ook een heel speciale ervaring zijn geweest.
Dat was plezant.
Wat hadden die allemaal te vertellen?
Daar werd over reglementen gesproken. Hè?
Maar u kende die niet.
Wat bedoel je?
U werd er helse zeker toe, dat wij die niet goed genoeg kennen.
Nee, het waren voorstellen voor reglementen.
Ah, okay.
Voorstellen, afschaffen van extra tijd, afschaffen van penalties, al zo'n zaken. Reële tijd invoeren, dus met een klok werken. Toen al, hè. Toen werd dat al... dat was plezant, maar het was dan vooral daarna wat babbelen en iets samen eten en zo.
Hebben daar nog contact aan overgehouden?
Nee.
Nee. Gewoon,
voor mij de meest opene was Benitez.
Ah ja?
Er is toch nog één iemand die meer babbelt dan Hein van Azenbroek.
Ik heb het vraag.
Rafa, echt, maar direct heel warm ontvangen, maar babbelen. In de taxi, babbelen. Echt waar, het is echt... Maar Alex Ferguson, heel fijne mens. Ancelotti, heel open ook. José Mourinho.
Ook open?
Ja, Ja, verrassend voor mij, omdat dat uiteindelijk, ik was, 's ochtends was het ontbijt of lunch, weet al niet meer. En oké, ja, als nieuwkomer zorg je dat je zeker niet de laatste bent. Dus ik was mooi op tijd, maar eigenlijk was daar nog niemand. Alleen José Mourinho was daar.
Oh.
En ik zei, good morning. En hij zegt, ja, zet je maar. En hij zegt, hey, good, good, you made a good series with the agenda. En ik,
Hij heeft het toch gezien, ja.
Ja, ik weet niet wat hij het gezien heeft, maar hij wist toch wie dat ik was. Dus uiteindelijk dan een heel tijdje zitten babbelen. Ja. En dan heb ik ook gezien dat de verhouding met Arsène Wenger niet... Dat was toen ook geweten, hè.
En jullie waren er dan Arsène met drie? Of?
Ondertussen kwam iedereen binnen en iedereen groette José. En Arsène kwam binnen en Arsène gaf van iedereen een hand, maar niet aan José.
Geen hand gegeven?
Nee. Oei.
Oeh, dat moet toch heel diep hebben gezeten dan.
Blijkbaar. Maar ik vind dat je dat niet doet. Snel.
Geen hand geven?
Ja, als in gezelschap.
Ik vond, José Mourinho een heel sympathieke mens. Hè.
Grappig ook, volgens mij.
Terwijl dat niet mijn voetbal is. Hè.
Nee.
En alles wat hij doet er rond, poef, vind ik ook. Maar eigenlijk, los ervan, weg ervan, een hele een echt open gast. Toffe gast, hoor.
Echt wel een rolletje erin speelt.
Echt, ja, het was super plezant om daar een keer bij te zijn.
Het kan nog eens, hè, misschien.
Maar ja, ik heb toen gezegd, moest ik er ooit in slagen om hier nog een keer te zijn, dat zou straf zijn. Want eigenlijk, je moet knockouts van de Champions League halen, of je moet halve finale van de Europa League halen, toen, om daar te mogen zijn. Of je moet ancien zijn.
Ja.
En al zoveel keer... Wat is het? Ik weet niet wat. Dus Benitez was ancien, Ancelotti was ancien. Die worden altijd gevraagd.
Benitez waarschijnlijk gewoon...
Maar ik ben er niet mee geraakt. Nee. Dus,
het kan nog, hè. Het is ja, nog
niet. Je bent normaal 60 jaar.
Niet evident.
Ja, je bent 60
bijna,
jaar.
Bijna.
Ja, hoe lang gaat dat nog doorgaan als coach?
Want dat weet ik niet.
Ja, maar je had daar toch ook iets over gezet? Zeker niet.
Niet tot mijn 70.
Ja, zeker niet. Ja, je hebt nog 10 jaar.
Allee. Dat is nog 10, dat is lang, hè.
Ja, dus kan het nog, hè.
En daarna gewoon thuis genieten van het leven.
In Markendal.
Columns
schrijven. Ja, met ouder te worden moet ik misschien in plaats van 4 dagen voorbereiden, 8 dagen voorbereiden.
Zo lang kunnen wij niet wachten. Hoe gaat het met de 31 seconden regel bij u?
Met de... Dat is iets dat mijn vrouw... was dat van Guardiola? Nee.
Ja, die denkt nooit langer dan 31 seconden niet aan voetbal.
Ja, ik weet het. Mijn vrouw zei dat dat van mij nog korter was. Dus
Niet goed.
Met de kerst zal dat wel wat beter zijn, denk ik.
We gaan een fijne kerst tegemoet.
Hoop ik.
Wij duimen mee.
Als ik aan het fornuis sta, ja, dan ben ik niet aan het voetbal aan het denken, moet ik zeggen.
Is dat de enige plaats waar je totaal niet aan voetbal denkt?
Het hangt er ook vanaf. Hè. Maar met nu een januari maand voor de boeg, vrees ik dat het... Dat er tegen de kerstdagen ook heel veel met voetbal bezig zal...
Laat die Philippe Puur niet aanbranden, zou ik zeggen.
Dat is niet moeilijk, hè. Allee, ja.
Zeg nu.
Dat is nu echt niet moeilijk.
Wij mogen trouwens ook met Shotcast een cadeautje weggeven in deze aflevering. Ik ga het er meteen bij nemen ook. We gaan een shirt van A-agent laten signeren door Hein van Azenbroek, als hij dat ziet zitten uiteraard. Ik zal het er even bijpakken. Mooie shirt. Een
beetje Arsenal-style, ja, zo mooie, vind mooie ik.
Dat zal Mourinho niet graag horen.
De kleuren zijn natuurlijk anders, maar...
Dat even in de camera laten zien. Dat wordt zelfs gesigneerd door Hein van Azenbroek en dat kunnen de mensen winnen door te reageren onder onze... aflevering op YouTube. Daar moeten ze gewoon iets reageren en het kanaal van het Nieuwsblad volgen op YouTube. En dan gaan wij dat shirt verloten onder de mensen die hebben gereageerd. En dan denk ik dat we stilaan rond zijn, dat we hen training mee gaan geven, want ze zijn al bijna op u aan het wachten, denk ik.
Ze kunnen een plan trekken.
Dat is mijn laatste vraag. Wat mogen we nog wensen voor het jaar 2024?
Volgend jaar is dat dan?
Ja.
Goh, ik zou heel graag... met deze ploeg nog iets realiseren. Absoluut play-off 1 proberen te halen. Beker Europa, daar kijken hoe ver dat we kunnen geraken. En voor de rest, ja, gezond blijven. Hè. Dat is misschien het allerbelangrijkste. Gezond blijven, familie gezond blijven. Dat zijn voor mij toch altijd de dingen die primeren, moet ik zeggen. En voor iedereen, hè? Ook voor jullie familie, voor iedereen, voor de families van al mijn spelers en stafleden, voor iedere mens in de wereld. Maar ja, jammer genoeg lukt dat niet. Hè?
Nee, helaas.
Dus dat is voor mij nog altijd het belangrijkste, want dan weet je pas hoeveel miserie dat er ook in het leven kan zijn. Hè? We zitten hier wat te zeuren en te klagen over voetbal, maar er is heel veel andere miserie in de wereld. Hè? Dus We zijn blij dat we ons met voetbal af en toe wat kunnen bezighouden. En dat zuren pakken we er al bij.
Mooie boodschap om mee af te sluiten. Hè?
Zeker wel.
Of staat er nog iets in uw boekje, Frankie?
Nee. Er stond nog wel iets in, maar ik denk dat de tijd top is. Hè.
De rest is voor Mark van Bommel straks.
Ja,
de rest
is voor
straks. Daar gaan we ook naartoe. Dan ga ik jullie bedanken. Bedankt hen, bedankt Frankie. Bedankt aan Seba, Elisabeth en aan Guillaume achter de schermen. En aan de mensen, bedankt om te luisteren. Luister zeker ook naar de andere aflevering in onze feed. En tot volgend jaar. Ik mag dat van mijn vriendin niet meer zeggen volgend jaar. Het is echt, de mensen gaan in de war zijn. En
ja. De eerste keer was ik ook in de war, hè, toen je zei tot volgend jaar.
Met de kans en mooi afgemaakt. Daar is hij inderdaad.